Ja. Dames en heren, mag iedereen vragen om de plaatsen in te nemen? Ik open deze vergadering. We hebben bericht van verhindering van de heer Rannemeij en de heer De Klein is later. We zijn gisteren weer opgeschrikt allemaal.
Meneer de voorzitter, meneer Lodewijks komt ook later.
En meneer Lodewijks komt ook later. We zijn gisteren allemaal getuige geweest van verschrikkelijke aanslagen hier niet heel ver vandaan. Waar ook heel veel mensen overleden zijn, gewond zijn geraakt. En wat vooral ook, denk ik, een aanslag op ons leven is. En daarom zou ik willen vragen om graag even te gaan staan en een minuut stilte in gedachten te nemen. We gaan dadelijk beginnen met het vragenuur, waarbij een achttal verschillende vragen set zijn ingeleverd. Allereerst vragen van de heer Horsels in zaak het coffeeshopbeleid. Daarna de heer Bertolet ook in zaak het coffeeshopbeleid. Dan vragen van de heer Leers in zaken Primark, in zaken plan van aanpak binnenstad. Dan ten aanzien van het Maankwartier, ten aanzien van het Mijnmonument. Dan vragen van de heer Peters, lachgas als drugs. En tenslotte de heer Van Kempen in zaken veiligheid Akerstraat Noord en toegangsweg Buitenring. Omdat de eerste twee sets vragen onder de portefeuille van ondergetekende vallen, wil ik de heer Meijer vragen als plaatsvervangend voorzitter van de raad om het voorzitterschap even over te nemen.
Nou goed, dat wilde heer Meijer. En die geeft het woord aan de heer Horsels.
Dankjewel. Voorzitter, het LD berichtte 18 maart jongstleden over het coffeeshopbeleid. Na Maastricht weert nu ook Sittard Geleen buitenlandse bezoekers aan de coffeeshops in hun gemeente en gaat het ingezetene criterium handhaven. Volgens een onderzoek dat de burgemeester Schraa Cox van Sittard Geleen heeft laten verrichten, heeft het ingezetene beleid van Maastricht geleid tot een domino-effect naar zijn gemeente. De burgemeester van Roermond gaat zich beraden wat dit voor haar gemeente zou kunnen betekenen. De burgemeesters van Weert, Kerkrade en Heerle zien hier geen heil in. Vandaar enkele vragen en die voor zich spreken. Dank u wel.
Het woord is aan de burgemeester.
Dank u wel. De eerste vraag is, bent u het met PHB eens dat het een domino-effect naar Heerle zal hebben? Nee, dat is ook niet mijn verwachting. Dat heeft ermee te maken dat het ingezetene criterium en de reden waarom Sittard Geleen daar een wijziging aanbrengt, met name te maken heeft met Belgische toeristen, drugstoeristen. Terwijl als je kijkt naar de buitenlanders die met name onze coffeeshops bezoeken, het grotendeels Duitse drugstoeristen zijn. En er is ook een onderzoek gedaan door de gemeente Sittard Geleen. En het is iets meer dan 5% van de huidige bezoekers die ook naar Sittard Geleen gaan en ook wel eens naar Heerlen komen. Dus het is niet uit te sluiten dat er wel een verschuiving zou kunnen plaatsvinden, maar wij verwachten dat die marginaal zal zijn. 2. Vanwaar deze verdeeldheid onder de burgemeesters? Nou ja, ik vind het geen punt van verdeeldheid. Er is een coffeeshopoverleg van de burgemeesters van de gemeentes die ook coffeeshops in hun gemeente hebben. Vanmorgen toevallig, dus prachtig ook gepland moet ik zeggen. Daarbij is afgesproken dat een aantal dingen ons binden. Dat is met name hoe ga je om met het fenomeen coffeeshop. En vooral, welke doelstellingen heb je daarbij? Maar de situatie in Geleen is een andere dan in Sittard en de situatie op de hele baan is een andere dan die in Hoensbroek. En dat betekent ook dat je altijd ruimte zult moeten hebben voor maatwerk. Dat geldt zowel in je gemeente als ook tussen de gemeentes. Dus in dat opzicht is er wat mij betreft geen sprake van verdeeldheid, maar is er gewoon absolute noodzaak tot maatwerk. 3. Staat u het algemeen nog wel op één lijn met de andere burgemeesters, de burgemeester als benoemd in het betreffende artikel? In het algemeen sta ik grotendeels met mijn collega's altijd op één lijn. Maar ik denk dat u bedoelt of dat met betrekking tot dit thema zo is. En daar heb ik net een antwoord op gegeven. Ja, mits er de ruimte is om lokaal beleid erin te kunnen voeren. 4. Heeft de gemeente Heerlen wel genoeg politiecapaciteit als drugstoerisme weer naar Heerlen komt? Ja, er is altijd politiecapaciteit beschikbaar vanuit de nationale politie. U weet dat ook vanuit de gesprekken die wij met elkaar voeren in de commissie om te komen tot het nieuw integraal veiligheidsbeleid. Maar daar hoort ook een prioriteitsstelling bij. En op het moment dat er daadwerkelijk ergens excessen optreden, zullen er al zodanig ook mee om moeten gaan. Dat geldt niet alleen voor dit, dat geldt voor elk veiligheidsissue. Maar zoals gezegd, de verwachting dat er een verschuiving plaatsvindt is marginaal. Ook het feit dat Kerkrade en Heerlen, die wel dezelfde markt bedienen, één en dezelfde lijn blijven trekken, verwacht ik niet dat dat tot problemen zal leiden. En mocht het wel zo zijn, dan zullen we dat monitoren en daar TZT ook individueel op terugkomen. Dan 5. Heeft u een ander beleid in deze voor ogen? Zo ja, welke? Nee, dat heb ik niet. Het handhaven van het ingezetene criterium is wat mij betreft eentje die een letter is op papier. Maar mocht het nodig zijn om in individuele gevallen het toe te passen, dan zal ik dat niet nalaten. 6. Is straathandel in Heerlen verminderd, gelijk gebleven of toegenomen? Daar is de vraag sinds wanneer? Dat is natuurlijk de eerste vraag. En de tweede is, de straathandel van verdovende middelen, soft en harddrugs, wordt als zodanig niet afzonderlijk vastgelegd in politiesystemen. U heeft toen gezien hoe het politiesysteem is opgebouwd. Daar hebben ze een aantal containerbegrippen. We hebben dat ook in de discussie rondom het uitgaansgeweld ook meegemaakt. Dat de vragen die wij vaak logischerwijs hebben niet passen in zo'n systeem. En misdrijven binnen deze term vallen onder het bezit en handel in verdovende middelen. En ongeacht de locatie waar het plaatsvindt. Ook dat is een hele wezenlijke. Dus men monitort niet. Het is alleen in die wijk of het is in die stad of wat dan ook. Van begin 2012 tot het begin van 2016 werden er gemiddeld tussen de 2 en 8 misdrijven per maand geregistreerd binnen deze categorieën. Dat is dus bezit en handel in verdovende middelen. Met een eenmalige getalsmatige verhoging samenvallende met de maatregelen rond de invoering van de zogenaamde weedpas. Maar dat is inmiddels al een aantal jaren geweest. Dus simpel gezegd is er op dit moment geen spectaculaire toename. Maar nogmaals, dat geldt ook met auto-ongevallen of wat iets meer zei. Het kan altijd per maand fluctueren, maar het is nog geen reden geweest om daar hele andere dingen op toe te passen.
Kijk naar de heer Hossels.
Nee, dankjewel voor de beantwoording. Ik heb geen verdere vraag.
Anderen in de raad? Niemand? Dan geef ik het woord weer terug aan de burgemeester.
D66.
Dus ja. Er was nog iemand, er vang iemand de hand op.
Nee, maar het tweede set vragen is van D66.
Klopt, meneer Vrij. D66.
Meneer Bertel. Dank u, voorzitter. Ja, nou, de burgemeester heeft al een deel van de vragen die ik ook had geformuleerd beantwoord. De strekking is heel duidelijk. Is hij voornemens het vigerend beleid aan te passen? Dat is mij het meeste waard dat ik daar een duidelijk antwoord op krijg. Hoewel, nogmaals, daar heeft hij ook al min of meer op geantwoord. En de gevolgen voor de samenwerking. De vraag of het ook vooraf gekend was aan de andere burgemeesters. En de consequenties voor de samenwerking in de toekomst. Daar gaat het mij om.
De burgemeester.
Ja, dus 1 heb ik, dacht ik, net beantwoord. Daar zijn we het over eens. 2, zo ja, waarom, is niet van toepassing. 3, heeft de burgemeester van Sittard-Geleen de andere burgemeesters vooraf gekend? Of het alle anderen zijn geweest, weet ik niet. Maar hij heeft mij wel in kennis gesteld daarvan. Dus voor mij is het antwoord ja. En ik meen ook de rest, maar dat weet ik niet met 100% zekerheid of ook de burgemeester van Weert het heet. Maar ik wist het in ieder geval wel. 4, wat was de reactie in bijzonder die van u? Ik heb er kennis van genomen. Ik heb ook aangegeven, en u snapt dat ik uit de westelijke mijnstreek vandaan kom voordat ik hier burgemeester was, dat ik ook de situatie in de westelijke mijnstreek rondom de Belgische drugstoeristen ook redelijk kan plaatsen. En dat ik ook best snap dat hij overgaat, zeker ook als de raad dat wenst. En dat is ook een hele belangrijke die ik hiermee ook in deze raad neerleg. Dat als u vindt dat het strenger of anders moet, is het ook aan de raad om daarin, laat ik zeggen, sturend op te treden en zal ik daar ook rekening mee houden. Maar als u mij op de man afvraagt, zeg ik, hou het nu zoals het is. We hadden tot dat moment ook geen probleem. Het is ook in de maanden dat ik hier nu burgemeester mag zijn, ook niet één keer in deze raad of in de commissie aan de orde geweest. Dus voor mij ook geen reden om daar zelfstandig iets anders in te gaan doen. 5, wat zijn de gevolgen van een en ander voor het beleid vanuit de diverse Limburgse gemeenten? Ja, dat is divers. Het werd net ook door de heer Horsels in zijn inleiding aangegeven. Kijk, de situatie Roermond is natuurlijk een iets andere. Omdat ook vanuit Roermond de afstand naar België relatief klein is. Dat ook, laat ik zeggen, de Belgische drugstoeristen Roermond weten te vinden. Dus daar zal wellicht wel het een en ander gebeuren. Dat weet ik niet 100%. Maar dat is iets anders dan de inschatting die collega Som en ondergetekende in deze maken. Zes, wat zijn de gevolgen van een en ander voor de relatie tussen de burgemeesters van de Limburgse steden en voor het gezamenlijke optreden en het afspreken van gezamenlijkheid, ook op andere terreinen? Dan laat ik daar twee dingen over zeggen. Eén, niets, omdat wij ook vandaag geconcludeerd hebben dat het maatwerk zelfs binnen een gemeente soms noodzakelijk kan zijn. Maar laat ik je ook één ding zeggen. Het is ook geen doel op zich. Als een lokale situatie ertoe noopt dat Heerlen andere stappen wenst te nemen, bijvoorbeeld met Damocles of anderszins, dan vind ik dat hier deze raad, deze burgemeester en dit college daar samen uit moeten zien te komen. En het is niet zo dat wanneer een van de gemeenten een andere stap zou willen zetten, omdat dat toevallig in hun situatie zo is, dat we dan meteen moeten spreken over welke gevolgen heeft het voor de relatie en de samenwerking. Want dat zou namelijk het denken doodleggen. En dat zou betekenen dat wanneer een meerderheid ergens voor is, wij als makkelammetjes erachteraan zouden willen gaan. Dat ik veel liever met u het gesprek aanga over wat we hier belangrijk vinden. En als dat in dezelfde lijn is, zullen we dat doen. Maar als wij om moverende redenen vinden dat het anders moet, moeten we ons die ruimte ook houden.
De heer Betteret.
Helemaal duidelijk, dank u.
Kijk, waarschijnlijk voor een formaliteit aan de rest van de raad. Maar het is zo, geef ik het woord terug aan de burgemeester.
Dank u wel. Dan gaan we door met de derde set vragen. Dat zijn de vragen van de heer Leers in zaken Primark. Ik kijk naar de heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Ik heb die vragen als één geheel ingediend, maar ik zie ze zijn nu opgedeeld. Dus het lijkt wat veel, maar het valt in praktijk wel mee. Naar aanleiding van enkele actuele kwesties, de bijgaande set vragen. Dus.
Dank u wel. Kijk even naar het college. De heer Braken.
Als de heer Leers het geen probleem vindt, en u ook niet, voorzitter, natuurlijk, dan pak ik 3, 4, 5 gewoon even samen, alsof het één set was betreffende zaken in de binnenstad. Ja?
Kijk even naar de heer Leers, akkoord?
Oh, ja, ligt een beetje. Ja. 3, 4, 5, ja. Kijk maar uw overzicht. In uw nummering 1, 2, 3.
Ja. Kijk, en daarom had ik het al zo mooi voor u gesplit, dan hadden we het al gehad. Maar goed. Zijn we het akkoord dat alle punten in één keer worden overgenomen nu? Dan kunnen we daar ook dadelijk in een tweede ronde eventueel als raad erop reageren. Dan gaat het niet meer alleen over Primark, maar ook aanpak binnenstad, Maankwartier en mijn monument. De heer Braken.
Nee. Want mijn monument ga ik niet doen.
Volgende keer ga ik wel strenger zijn.
De heer Braken. Nee, ik moet beter opletten. Nee. Goed. Primark. De vakwethouder meldde enkele weken geleden contact op te nemen met Primark. Hoe is het contact verlopen? Wat is het resultaat van het contact? CQ. Wat werd concreet besproken? We hebben inderdaad getracht contact op te nemen. Dat is tot op heden niet gelukt. En we zijn ook niet van plan om iedere dag te gaan bellen. Overigens is het zo dat het bericht dat ons bereikt heeft en dat u ook bereikt heeft, een indirect bericht was. Eigenlijk heeft nog niemand een rechtstreeks bericht, in ieder geval, dat heb ik niet gezien, laat ik zo zeggen. Ik heb nog geen rechtstreeks bericht gezien van Primark. Maar goed, wellicht komt dat nog. Twee, plan van aanpak binnenstad. De provincie maakt geld vrij voor diverse Limburgse binnensteden. L1 meldt dat het plan van aanpak van Heerlen bij de provincie bekend is. Wanneer en hoe kan de gemeenteraad publiekelijk kennis nemen van dit plan van aanpak? Ja, dat is de manier waarop L1 het meldt. Ze meldt er, geloof ik, in algemene zin. Plan van aanpak van de steden is bekend bij de provincie. Ik moet dat ook enigszins corrigeren als het gaat om dat proces. En ik kan niet genoeg benadrukken dat hier sprake is van een gezamenlijk proces. Waarin provincie en gemeente ook veelvuldig met elkaar overleggen. Ik neem aan dat dat ook gebeurt met de overige binnensteden, overige steden in Limburg. Maar daar kan ik nu verder geen uitspraken over doen. We hebben veelvuldige bestuurlijke besprekingen gehad. Rondleiding door de stad met de gedeputeerden en zijn ambtenaren. Een discussiebijeenkomst, er heeft een pitch plaatsgevonden voor de PS-commissie, et cetera. Daaruit is natuurlijk wel zijn al wat ideeën ook uitgekristalliseerd. Wat ideeën over gebieden die we willen aanpakken. Maar men kan op dit moment nog niet spreken over een uitgewerkt plan van aanpak. Daar wordt natuurlijk wel aan gewerkt. Dat mogen duidelijk zijn. We zijn ook bezig met actualiseren van onze centrumvisie. We zijn nu nog even bezien of we die centrumvisie en de zeg maar plan van aanpak, noem ik het maar even, of uitvoeringsprogramma voor de provincie in één keer gaan opleveren, of dat we dat splitsen, dat moeten we nog wel bezien. Maar de intentie is wel om in ieder geval het uitvoeringsprogramma, hè, het pakket waarmee we ook naar de provincie willen gaan, om vervolgens ook de beschikking te kunnen krijgen, hopelijk over een mooi bedrag. Hè. Ik laat me niet uit over getallen, ik vind dat veel te voorbarig en nog niet netjes naar de partij die daadwerkelijk het geld ook moet geven. Hè. De provincie is geen pinautomaat bij wie je een plan van aanpak inlevert en met een banknummer erbij en dan komt het geld wel. Dus ik laat me niet uit over zo'n bedrag op dit moment. Maar we hopen dan in mei zo'n plan aan te kunnen bieden. Of we gaan eruit in mei zo'n plan aan te kunnen bieden. En dan vervolgens verder met de provincie dat af te kunnen gaan hechten. Een maandkwartier. Per wanneer verhuist de gemeente... Per wanneer verhuist de gemeente Heerlen naar de door haar gekochte kantoorruimte in het maandkwartier. De gemeente en UWV hebben besloten om vrijdag 27 mei 2016 te verhuizen. Dus dat komt eraan. En vanaf 30 mei 2016, en dat is een maandag, is het gebouw voor het publiek toegankelijk. Gedurende die week zal ook de Jumbo opengaan en zullen ook andere, de bewoners gaan inmiddels ook hun woningen betrekken, et cetera. En dat betekent ook dat het een soort openingsweek eigenlijk voor het maandkwartier in die week. Valt overigens, maar dat is toeval, op de zaterdag van die week, de andere kant de zaterdag, valt ook de dag van de bouw. En dan hebben we altijd jaarlijks activiteiten rondom het maandkwartier. Ook dit jaar zullen we dat doen. Is het juist dat in deze een staatssteunzaak loopt? Zo ja, wat is de strekking van deze zaak? En per wanneer verwacht u uitsluitsel in deze? Ja, dan moet ik even twee dingen uit elkaar halen. Je hebt natuurlijk staatssteunzaken, die lopen via de Europa eigenlijk, de Europese Commissie. Daarvan hebben we al eerder gemeld dat wij navraag hebben gedaan, maar dat wij dan nog niet de melding hebben gekregen dat er daadwerkelijk sprake is van een staatssteunzaak, dat het opgepakt is door de Europese Commissie. Dat is nog steeds bij ons ook de stand van zaken. Daarnaast is er een bodemprocedure door Metroprop begonnen. We hebben daar eerst een kort geding geweest vorig jaar. Daarbij is de gemeente in het gelijk gesteld. Maar goed, we moeten nu de bodemprocedure afwachten. Die zaak die loopt nog en het is niet gebruikelijk om over een zaak die nog onder de rechter is te communiceren. En dat is daarbij ook meteen het antwoord op uw derde subvraag over of we in deze kwestie een risico lopen. Dat was het.
Dank u wel. Kijk even naar de heer Leers of hij aanvullende vragen wil stellen. Heer Leers.
Voorzitter, dat wil ik best doen, maar ik heb ook nog een vraag openstaan van het mijnmonument. Ik wil ook best na beantwoording van die vraag beantwoorden, maar als u dat liever niet ziet, dan...
Nee, ik let nu heel goed op, dus u gaat eerst deze drie doen en dan doen we daarna mijn monument.
Oké. Okay.
Dus gaat u vooral uw gang over het thema.
Ik trouw u in ieder geval niet op een dwaalspoor te zetten, dus bij deze. Het is tot op heden niet gelukt, ik hoor het een beetje rondzingen, want het kan misschien aan mij liggen. Tot op heden niet gelukt om contact op te nemen met Primarkt, na diverse weken niet. Hoe was het tot op heden gebruikelijk om contact op te nemen met Primarkt en hoe snel reageerde men? Want we zijn nu een aantal weken verder na een toch wel opzienbarend bericht. De wethouder geeft aan, er ligt nog geen uitgewerkt plan. In mei is de bedoeling dat aan te bieden. Ik neem aan dat er nog ruggespraak komt met de raad. Zo ja, wanneer en hoe? Krijgt de raad, zeker de commissie, kans om kennis te nemen van de plannen en daar wellicht ook nog zijn zegje over te doen. Wat betreft het verhuizen, dat lijkt me duidelijk. Als enige vraag, mocht er een uitspraak zijn of verder iets openbaar gemaakt kunnen worden over die bodemprocedure en risico's, noem maar op, dan ga ik ervan uit dat dat spoorslags richting de gemeenteraad gaat, zodat we meteen op de hoogte zijn van de situatie. Dank u wel.
Ik zou even aan de griffieren willen vragen om eens even te kijken of we iets aan het geluid kunnen doen. Ik ga er wel even uit, niemand anders nog, want dat kan ik niet helemaal zien. De microfoon alsnog heeft aanstaan. En anders even kijken of we het op een of andere manier gefixt krijgen. Ik kijk even of andere raadsleden vragen hebben. De heer Peterman.
Dank u, voorzitter. In zaken Primark, wethouder Braken. Ik mag toch aannemen dat u niet iedere keer de klantenservice belt, maar dat er, laat ik zeggen, sinds lange tijd toch wel een contactpersoon moet zijn voor het management. Dus graag inderdaad wat meer toelichting in zaken uw contact met Primark. Dan wat betreft het plan van aanpak voor de provincie Kanja. Wanneer inderdaad wordt het in de raad besproken en inderdaad kan er ruggespraak vanuit de commissie komen. In zaken maandkwartier, is het niet zo dat er een tussenvonnis wordt verwacht in april met betrekking tot de staatssteunzaak UWV maandkwartier? En als laatste, Mocht heer Kinderman in mei dit jaar zijn 18 miljoen niet kunnen aftikken, hebben we wel aan de gemeente Heerlen dan een plan B voorhanden voor het zogenaamde maangat? Waar mijn vragen?
Heer Meijer.
Ja, voorzitter, ik heb de stellige indruk dat Primark, net zoals heel veel andere bedrijven, dat een privaat bedrijf is. Ik wil aan het college vragen of het college met de SP-fractie van mening is dat Primark niet aan het touwtje van de gemeente Heerlen hangt, maar dat het gaat om een commercieel bedrijf dat naar alle uithoeken van de wereld zou kunnen als ze zouden willen. En de tweede vraag, die gaat over de simpele, dit is een simpele vraag, zou het deelt het college de indruk of de mogelijkheid met de SP-fractie dat Primark misschien wel helemaal niet alleen gericht zou kunnen zijn op Heerlen, maar dat Heerlen een pion zou kunnen zijn in een veel groter vastgoedspel, waarbij Heerlen gebruikt zou kunnen worden om de prijs op allerlei andere plekken te drukken. Dat zijn mijn twee vragen.
Dank u wel. Kijk nog even rond of ik iemand gemist heb. Dat is niet het geval. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, ik ben toch met Primark. In het verleden hadden wij een maandelijks contact, telefonisch contact met Primark. Dat was altijd telefonisch. Overigens niet met de klantenservice, dus wees u niet bang. Dat ging met de persoon die gaat over het vastgoedontwikkeling in de Benelux. Bij sommigen ook wel bekend, denk ik. En ja, het is wel duidelijk dat Primark ook, heeft ook wel aangegeven, al in januari, dat was niet inhoudelijk, maar wel aangegeven dat men in algemene zin ook wel behoefte had aan enige rust in het dossier. Want men werd meerdere malen ook van allerlei kanten belaagd door vastgoedpartijen. Laat ik het even bij. En het klopt, het is een privaat bedrijf. Het zit absoluut niet aan het touwtje van de gemeente. En ik vind natuurlijk als gemeente kun je gewoon om informatie vragen, dat doen we dan ook. Maar het heeft weinig zin om een soort antwoord te gaan eisen of zo. Want dat is gewoon nog niet de verhouding die je hebt tot zo'n partij. Het is ook niet zo dat wij Primark in Heerlen gaan vestigen. We hebben wel altijd de boodschap uitgestraald. Wij willen u wel optimaal faciliteren op het moment dat u komt. En dat maakt een bruggetje naar uw tweede vraag. Op zich ook een terechte vraag. Opvallende was wel dat Primark ook altijd aangaf. Luister, want wij zeiden ook, we willen ook faciliteren op andere plekken in de binnenstad. Het hoeft wat ons betreft niet per se in het Schinkelzuidgebied. Het Primark altijd aangaf, nou eigenlijk is voor ons alleen dat gebied interessant en verder willen we niet kijken. En ja, goed, daar zou je uit concluderen dat er misschien ook een soort andere afweging nog achter het geheel zou hebben kunnen zitten of nog steeds zitten. Het plan van aanpak. Ja, ik stel voor dat zodra we dat ook presenteren in een RIA bijvoorbeeld, want dan kunnen we daar ook met elkaar over spreken. Ik wil dat wel een beetje goed timen, hè, want het gaat natuurlijk ook om een delicaat proces met een provincie. Maar die optie zullen we zeker bekijken, dat u daar op een goed moment, goed getimed moment, kennis van kunt nemen. En de rechtszaak, ja, mij is in ieder geval niks, of ons is niks bekend van een staatssteunzaak in april. Als u meer weet, dan mag u het mij doen toekomen, graag zelfs. Ja, en plan B, ja, wel eens alvast een plan B hebben, mocht het onverhoopt misgaan, maar dat is nog echt, u zegt de gemeente en Weller, dat is de verantwoordelijkheid van Weller, zoals u weet.
Dank u wel. Dan komen we aan het einde van deze set vragen. En dan komen wij aan de vragen van de heer Leers in zaken mijn monument. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, zoals eerder al gezegd, naar aanleiding van enkele actuele kwesties bijgaande vragen over het mijn monument.
Dank u wel. Laat het al.
Ja, dank u voorzitter. De heer Leers vraagt wanneer en op welke wijze de gemeenteraad inhoudelijk en de totaliteit over deze kwestie wordt geïnformeerd. Er zijn de afgelopen week schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Die zal ik natuurlijk uitgebreid gaan beantwoorden, zowel de vragen van de heer Meijer als die van de heer Peterman. Bovendien heb ik vernomen dat er voor vandaag nog een voorstel voor een motie is gedaan over dit onderwerp. Wanneer de gemeenteraad ertoe besluit om dit natuurlijk op haar agenda te plaatsen vandaag, dan ben ik natuurlijk graag bereid om op dat moment ook met de raad in gesprek te gaan over dit proces.
Dan kijk ik even naar de heer Leers voor aanvullende vragen. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, lijkt het de wethouder niet beter, zeker naar alle aandacht in de media, om gewoon eens via een simpele memo de stand van zaken te verwerken? Wat is er nu gebeurd? Hoe is dat tot stand gekomen? Welke opdracht is eraan vooraf gegaan? En wat is de stand van zaken nu? Want het lijkt me niet gebruikelijk om wel te reageren op vragen, maar niet vooraf een algemeen standpunt in te nemen. Dus ik zou toch dringend willen vragen om een algemene memo op te stellen en het niet dadelijk bij wellicht een vraag en antwoord spel naar aanleiding van een mogelijk in te dienen motie te laten gaan. Dank u wel.
Ik kijk even of er nog andere aanvullende vragen zijn. De heer Peterman. Een moment, de heer Peterman.
Per wanneer kunnen we de beantwoording van de vragen van de koempeldeur van Clemens tegemoet zien?
Ik geef het aan de wethouder.
Voorzitter, die laatste vraag is het makkelijkst te beantwoorden. Daarvoor geldt namelijk een termijn van 30 dagen vanaf het moment van indiening. Dus binnen 30 dagen. De andere vraag voor een memo. Nou ja, ik had al toegezegd dat ik de schriftelijke vragen uitgebreid zou willen beantwoorden. Wanneer de heer Leers eraan hecht dat ik die beantwoording knip en plak in een document waar een memo boven staat, dan wil ik dat best doen.
We gaan geen debat voeren nu, het is vragenuur. Daarmee komt het einde van deze set vragen. Dan komen we bij de vragen van de heer Peters in zaken lachgas als drugs. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een korte toelichting op de vragen. Het gebruik van lachgas als drugs neemt steeds verder toe, en met name onder de jeugd. Helaas gebeurt dat ook in Heerlen. Overal worden in grote hoeveelheden lege slagroompatronen gevonden, zo melden wijkagenten in onze stad de afgelopen tijd. Door middel van deze patronen wordt het lachgas dat zich daarin bevindt in een ballon gespoten en vervolgens wordt er in en uit de ballon geademd om het lachgas zo lang mogelijk in je longen te laten verblijven. Dit zorgt voor een high gevoel dat een paar minuten aanhoudt. Het gebruik van lachgas als drugs is niet zonder gevaar voor de gezondheid, zeker als het gecombineerd wordt met andere middelen zoals alcohol. Korte termijn risico's variëren van een zuurstoftekort in de hersenen met als gevolg dat je je evenwicht verliest tot het bevriezen van je longen met als gevolg dat je niet meer kunt ademen. De kans bestaat dat het vervolgens hersenbeschadiging tot gevolg heeft. Op lange termijn en bij veelvuldig gebruik kan dit leiden tot onvruchtbaarheid, hersenschade en neurologische stoornissen. Slagroompatronen vallen niet onder de opiumwet, zijn niet verboden, je kunt ze voor weinig geld kopen en de verkoop ervan kent geen leeftijdsgrens. Gezien de risico's van het gebruik en de hoge toegankelijkheid maakt het CDA Heerlen zich zorgen over de gezondheid van met name onze jeugd en vraagt het college om hier een actie te ondernemen. Vandaar deze vraag.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder. De heer Van Zutphen.
Voorzitter, de zorgen die u uit, die hebben wij ook. En ik hoef eigenlijk niet de risico's die u zelf heeft opgesomd te herhalen. Tegelijkertijd wil ik toch wel een kanttekening zetten bij wat u zegt over een toename. Want die toename wordt in Heerlen in ieder geval niet gesignaleerd. Wat wel aan de hand is, is dat onder nogal wat groepen jongeren op straat het wel eens in de mode is om het te proberen. Tegelijkertijd krijgen wij het signaal dat als ze het een paar keer geprobeerd hebben, eigenlijk de lol er snel van af is en ze het niet blijven doen. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk dat een heel zorgelijk gebruik is. En dat we evenals allerlei andere vormen van alcohol en drugsgebruik, dat zeker bij jongeren schadelijk is. En we moeten proberen om dat te ontmoedigen of tegen te gaan. Daarmee heb ik eigenlijk uw vraag 1 ook beantwoord. Vraag 2 gaat erover wat we er op dit moment en in de toekomst aan doen. Ik denk dat het geen zin heeft om heel specifiek apart beleid te gaan voeren als het gaat over bestrijding van druggebruik, van alcohol en druggebruik, om specifiek te gaan inzetten op het gebruik van lachgas. Wel is het zo dat met name via Mondriaan Verslavingszorg we een uitgebreid programma hebben van preventie rond druggebruik en jongeren. Sterker nog, we hebben een paar weken geleden als college besloten om in plaats van de gebruikelijke nulindexering, die we eigenlijk voor alle gesubsidieerde instellingen toepassen, 48.000 euro extra beschikbaar te stellen voor Mondriaan. Dat ze gewoon volop kunnen doorgaan met hun activiteiten op dat gebied. En daar maken eigenlijk het hele palet van verslaving maakt daar deel van uit. En eerlijk gezegd, het meest zorgelijke is toch nog altijd alcoholgebruik door jongeren, overigens ook door ouderen. Waarbij datgene wat u signaleert, het feit dat het legaal is, eigenlijk ja, is natuurlijk wel een factor van belang. En ik heb me laten vertellen dat je hier maar 5 minuten uit het gemeentehuis hoeft te lopen. En je kunt overal lachgas krijgen, pro forma, om slagroom mee te kloppen. Er wordt gewerkt op landelijk niveau aan een eventuele aanpak vanwege de vrije verkrijgbaarheid daarvan. Maar eerlijk gezegd lijkt me dat maar een marginale kwestie, want alcohol is een legale drug en wordt gebruikt en misbruikt. Maar er zijn ook allerlei drugs die illegaal zijn en die desondanks ook door jongeren gebruikt worden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar de heer Peters voor eventueel aanvullende vragen. De heer Peters.
Ja, voorzitter, allereerst wil ik de wethouder bedanken voor zijn duidelijke antwoord. Eén vraag die mij resteert is, de wethouder haalt het aan, zeg maar, dat drankgebruik natuurlijk nog een veel groter probleem is. Nou is het zo dat de overlast die gecreëerd wordt door drankgebruik ook in de APV geregeld is. Is het wellicht een vraag aan het college, is het wellicht een idee? Hoe staat het college er tegenover om te onderzoeken of wellicht de overlast die door het lachgasgebruik ontstaat, om die ook expliciet in de APV op te nemen. Dank u.
Dank u wel. Ik kijk even of er nog andere aanvullende vragen zijn. De heer Verrek. De heer Verrek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We zijn heel benieuwd of de wethouder contact heeft gehad met Alcander, de jeugdafdeling daarvan. Want wij horen vandaag uit vooral geluiden dat men zich vooral zorgen maakt over de toch wel schrikbarende toename van het gebruik van dit soort middelen. Daarnaast horen wij van hun ook terug dat ze vooral ook zorgen maken over het eenvoudig verkrijgbaar zijn van lachgas, cocaïne, pillen, in vergelijking tot drank, wat veel moeilijker tegenwoordig verkrijgbaar is voor jongeren. Want er is de controle, want dat haal je in een winkel en die controle is veel strenger daarop dan op het verkrijgen van dit soort middelen. En nu ben ik met u eens, het probleem is, bij de nachtwinkel kun je voor 50 cent of voor 2,50 euro liggen de patronen gewoon naast de kassa. Kun je gewoon kopen dus. Dus ik vind wel, daar ben ik met meneer Peters eens, we wel moeten kijken of we iets kunnen doen eraan.
Dank u wel. Niemand meer, dan geef ik het woord aan de wethouder.
Voorzitter, over de APV en overlast moet ik eigenlijk naar u kijken. Ik weet niet of u daar een memo over kunt toezeggen. Of dat u, ja? Oké. Goed, ja, en dan als het gaat over de verkrijgbaarheid. U zegt, verkrijgbaarheid van alcohol is aanzienlijk moeilijker. Formeel is dat zo, maar de facto loopt dat toch heel anders. Onderzoeken, bijvoorbeeld van Mystery Guest, tonen aan dat de handhaving van de verboden rond het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18, dat die zeer te wensen overlaat. Dat neemt niet weg dat die hele aanpak van alcoholgebruik onder jongeren, ik heb toevallig deze week de nieuwste cijfer gezien, heel succesvol is. Het drankgebruik door jongeren is in Zuid-Limburg aanzienlijk aan het afnemen. Maar dat komt met name door een veranderde attitude bij de ouders. Dat het knopje bij de ouders vaak om is, dat ze toch niet meer zoals vroeger vaak het geval was, het maar prima vonden als hun kind voor een 18e alcohol dronk. En dat is effectiever tot nu toe geweest als de handhaving van het verstrekkingsverbod. En volgens mij heb ik daarmee de vraag beantwoord.
Dank u wel. Dan komen we bij de laatste set vragen. Die zijn van de heer Van Kempen in zaken de veiligheid Akerstraat Noord en de toegangsweg Buitenring. De heer Van Kempen.
Voorzitter, ondernemers en het gezondheidscentrum Hoensbroek Noord hebben heel lang moeten wachten op duidelijkheid met betrekking tot de buitenring. Zij hebben al lang een serie veranderingen en verbeteringen gewenst en ze verwachten ook een visie van de gemeente op hun woon- en werkgebied, de Akerstraat Noord. De duidelijkheid over de buitenring is er. Ondernemers doen voorstellen voor verbetering en veiligheid. Maar er zit geen schot in het gesprek met de gemeente, zo zeggen ze. Dat moet beter kunnen, lijkt ons, en daarom dat we deze vragen ingediend hebben.
Dank u wel. Dan kijk ik naar het college. Ja, Aas.
Ja, voorzitter. Ik kan niet bevestigen wat u zegt, dat er geen schot in zit. Misschien gaat het niet snel genoeg voor de bewoners en de ondernemers. Maar er zijn wel degelijk ook gesprekken met hun, zowel vanuit de ambtelijke zijde als ook collega De Beer heeft ook met hun gesproken vanuit zijn relatie met de ondernemers. Uw eerste vraag, wat wordt gedaan met de adviezen van het gezondheidscentrum en de ondernemers? Worden deze overgenomen? De adviezen, CQ, want het zijn eigenlijk meer wensen dan adviezen, van de ondernemers en het gezondheidscentrum van Akkerstraat zijn allemaal sterk overwogen door alle betrokkenen, de ambtenaren en ook de wethouders. We hebben ook zoveel als mogelijk gekeken naar de haalbaarheid van die adviezen. En we hebben daarbij ook gekeken dat de verkeersdoorstroming en maar ook de verkeersveiligheid door sommige adviezen niet slechter zouden worden, maar soms beter. U zult ook begrijpen dat het niet mogelijk is in zo'n reconstructie van een weg alle wensen mee te nemen, maar we hebben er wel heel serieus naar gekeken. Een van de wensen bijvoorbeeld is de aanleg van een rotonde op het kruispunt Akerstraat-Noord-Hommerterweg. Omwille van ruimtegebrek is het daar niet mogelijk om daar de rotonde aan te leggen. Aankoop van die benodigde gronden, die hebben we dus in ieder geval geprobeerd te verwerven, dat is niet mogelijk gebleken. Verder is de gewenste voetgangersoversteekplaats de hoogte van de apotheek verschoven naar het kruispunt Akerstraat Noord-Horizonstraat. De loopafstand neemt ietsje toe, maar het zorgt wel dat er een veiliger oversteek is. Het realiseren van een extra oversteekvoorziening ter hoogte van de apotheek kost namelijk minimaal 6 parkeerplaatsen. En dat is nu juist weer wat de ondernemers niet willen, dat we daar ook nog 6 parkeerplaatsen op heffen. Dus het is zoeken geweest naar een win-win situatie. En wij denken dat we die op deze manier hebben gekregen. Dan bij de Emma-staten wordt dan wel een extra oversteekvoorziening aangelegd. En er komt bovendien een fiets- en voetgangerstunnel onder de Akerstraat Noord door. Dus ook dat zorgt voor een veilige oversteek. Al moet je soms dan iets verder lopen dan wel fietsen om daar gebruik van te maken. Dan de vraag, worden er andere maatregelen ten behoeve van de veiligheid op genoemde plekken genomen? Zoals al onder vraag 1 vermeld, kunnen we niet alle wensen inwilligen. In plaats van de gewenste oversteekvoorziening ter hoogte van de apotheek, worden er wel diverse oversteekmogelijkheden op de Akkerstraat Noord nog aangelegd. Dit levert wel incidenteel een beperkt langere loopafstand op, maar voor de veiligheid is dat wel mogelijk. Ook zal de gewenste rotonde niet aangelegd worden om de genoemde redenen. Maar om die redenen werd er in de uitvoeringsplannen opgenomen dat de middengeleider ter hoogte van de Hommerterweg verlengd wordt, zoals die nu in de huidige situatie ook is. Zodat de linksafgaande bewegingen vanaf Akerstraat Noord richting Hommerterweg onmogelijk worden gemaakt. Vraag 3. Ondernemers en gezondheidscentrum menen dat de Akkerstraat voor de gemeente vooral in snelle verbinding naar en van de buitenring moet worden, dat de veiligheid voor omwonenden en bezoekers minder prioriteit krijgt. Hoe bewijst de gemeente dat hiervan geen sprake is? De verkeersveiligheid is net de belangrijkste aanleiding om de Akkerstraat Noord te gaan reconstrueren. Want nu is het ook een hele onveilige weg voor overstekende voetgangers en fietsers. Naar aanleiding van de verkeerstoename op de Akkerstraat Noord ten gevolge van de buitenring Parkstad Limburg is er vanuit verkeersveiligheidsoogpunt als basisoplossing gekozen om het fietsverkeer middels vrijliggende fietspaden af te wikkelen. Deze oplossing kost extra ruimte, maar is voor de schoolgaande fietsers veel veiliger dan de huidige fietsstroken. Maar ook door die aanleg van die vrijliggende fietspaden, dubbele asmarkering, middengeleiders en oversteekvoorzieningen, als ook de aanleg van bredere en langere parkeerplaatsen, wordt er dus getracht om de verkeersonveiligheid sterk te verminderen. Terwijl de intensiteiten wat zullen toenemen, doordat er minder wegbreedte is voor de automobilist, wordt er minder snel gereden, is de verwachting. Wat zijn de eventuele extra kosten voor de aanleg en voor wie zijn deze kosten? De kosten van de werkzaamheden zijn voor rekening van de gemeente Heerlen. Naar aanleiding van de financieringsovereenkomst in het kader van de buitenring Parkstad ontvangt de gemeente Heerlen hiervoor wel een aanmerkelijke subsidie van de provincie. Vraag 5. Is BNW bereid om op korte termijn het gesprek te hervatten en dit hopelijk met positieve voorstellen? Het college van BNW is altijd bereid om het gesprek aan te gaan. In deze zullen we in ieder geval contact opnemen, maar wel met de boodschap dat niet alles wat men vraagt ook ingewilligd kan worden. Vanwege een aantal redenen waaronder het ook financiën kunnen zijn. Maar dat heeft in dit geval nog geen rol gespeeld, aangezien u ziet dat wij geprobeerd hebben om zelfs gronden te verwerven. Voorzitter, dat was mijn antwoord.
Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Van Kempen.
Dank de wethouder voor de uitgebreide toelichting, uitgebreide informatie. Het is natuurlijk al heel veel. Het lijkt me verstandig dat uitgebreider, eerst op papier te zien is. En waarschijnlijk in een RIA terug kan komen. De ondernemers hebben het niet alleen over veiligheid, hebben het ook over de reconstructie, een visie van de gemeente op dat hele gebied. Dat heeft dus lang op zich laten wachten, zoals ik in de inleiding zei, omdat men dus geen zekerheid had over de aanleg van de buitenring. Nu die er is, hoor ik de wethouder vooral ingaan op de verkeerstechnische kant, hè, heel belangrijk natuurlijk. Maar misschien dus, hij had het ook al over parkeerplekken. Maar een hele visie op dat gebied, daar wachten dus de ondernemers ook op. Wie ben ik? Ik dacht misschien moet dat, als je kijkt dus vanaf het busstation tot aan de Sint-Jans College, dan moet er ontzettend veel gebeuren. Het lijkt mij bijvoorbeeld verstandig, nogmaals wie ben ik, dat een 30 kilometer zone gaat worden in plaats van een, dat de mensen het aanvoelen als een pre-snelheid. Ja. En kan de wethouder ook iets zeggen over de verkeersveiligheid op de Patersweg en op de Trichterweg? En is er in deze ook samenwerking met de gemeente Brunssum? En dat laatste over het gesprek. Kijk, de ondernemers zeiden me dat er voor de 20e een gesprek zou plaatsvinden. Dus het klinkt een beetje vrijblijvend. Och, we zijn altijd bereid. Nee, ik denk dat ze wachten op korte termijn op een vervolg van de vorige gesprekken.
Kijk even of er nog andere vragen zijn. Heer Hazen, even kijken. Heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, het is de Stadspartij bekend dat de provincie destijds voor haar inrichting een substantieel bedrag bereidgesteld heeft. Maar de problematiek, zoals door de heer Van Kempen geschetst, die doet zich nu ook al voor. Zeker in de spits is het Akerstraat Noord druk en ook zelfs op sommige situaties gevaarlijk. De wethouder gaf dat ook aan. Dus ik zou willen vragen, zeker met oog op de logistiek, als straks die werkzaamheden buitenring vol in de gang zijn, als je dan de Akerstraat nog gaat afsluiten, dan heb je een heel erg probleem. Wanneer gaan we nu beginnen? Want het lijkt me aangewezen om zo snel mogelijk die herinrichting ter hand te nemen. Dan is die weg de mens al klaar. En de vraag, wanneer gaan we beginnen?
Dank u wel, de wethouder.
Ik sta nu aan de linkerflank, hè. Ja. Goed, dit is wennen. Dit is echt wennen. Voorzitter, de laatste vraag van de heer Hazen, wanneer gaan we beginnen? Wat ik begrepen heb, is dat rond de zomer, waarschijnlijk direct na de zomer, dat we gaan starten. Maar in ieder geval zo snel als mogelijk. En voor die tijd zullen er zeer zeker gesprekken met omwonenden en ondernemers dergelijke plaatsvinden. Maar ik pak de handschoen in ieder geval op. Ik weet niet wie de 20 maart heeft genoemd naar de ondernemers. Maar ik pak in ieder geval de handschoen op omdat we zo snel mogelijk met hun in gesprek gaan. U overvalt me met de Patersweg en Trichterweg. Daar kan ik in ieder geval op dit moment geen antwoord op geven. Er zijn in ieder geval wel in het totale verkeerscirculatieplan, daar wordt eigenlijk bijna dagelijks met provincie en met de betrokken gemeentes over gesproken. Dus daar wordt wel degelijk naar gekeken. Dus en dan uw voorstel om 30 kilometer zone te maken, dat zal mij op alle fronten ontraden worden, omdat het echt een doorvoerweg is, doorgaande weg is, die echt minimaal 50 kilometer moet zijn. Anders denk ik dat het verkeer helemaal vastloopt.
Voorzitter. Dank u wel. Daarmee komen we aan het einde van het vragenuur. Dat betekent dat we nu gaan naar het tweede punt, het vaststellen van de agenda. We kijken eerst of er zaken van de agenda afgevoerd moeten worden. Ik kijk even rond. Niet? Dan of er zaken opgevoerd dienen te worden. Ik kijk even rond. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij willen graag, onze fractie wil graag de motie vriend aan de orde van de dag met betrekking tot het vuurwerk in Hoensbroek toevoegen aan de agenda.
Ja, maken we daar agenda punt 9 van. De heer Leers.
We hebben namens de complete oppositiepartijen een motie laten toekomen, vreemd aan de orde van de dag, die gaat over parkeren. Ja. De heer Rannemaai is er helaas niet, dus die heeft ook niet kunnen tekenen. Dat verklaart het ontbreken van zijn handtekening onder het stuk.
Ja, prima. Pien. Mevrouw Winkens.
In navolging daarvan wil ik graag opvoeren de motie van ingediend door de VVD en D66 in zaken Lange Jan Langelies.
De heer Aalst.
Ja, voorzitter, van zijde van het college niet zozeer een toevoeging aan de agenda, maar ik wil u verzoeken om bij agenda punt 6, voordat de behandeling start, het college de gelegenheid te geven om een korte toelichting te geven.
Kijk even of dat akkoord is. Dat is akkoord. Goed, dan spreken we dat ook af. En dan hebben we daarmee volgens mij de agenda gehad. Met dien verstand dat de heer Groeneveld zich nog bij mij gemeld heeft met betrekking ook tot agenda punt 6. Dat hij geacht wordt niet mee te doen aan de beraadslaging, ook niet mee te doen aan de stemming. Daarmee is de agenda vastgesteld. Komen we bij het bekijken welke hamerstukken we hebben. Allereerst punt 3, het vaststellen van notulen. De heer Leers, dat is een bespreekstuk. Agenda punt 4, kennis nemen van de ingekomen stukken in de wijze van afdoening. Akkoord. Dan agenda punt 5, het vaststellen van de grenzen van bebouwde kom in gevolge de wegenverkeerswet. Ook een akkoordstuk. Agenda punt 6, instemmen met de eerste begrotingswijziging WOZL. Dat is een bespreekstuk. Agenda punt 7, het wijzigen van de verordening op de heffing en invoering lezers 2016. Ja, een bespreekstuk. En agenda punt 8, behandelen van het initiatiefvoorstel van de heer Dame. Dat zal uiteraard een bespreekstuk worden. Kijk even rond. Ja, oké, okay, ook een bespreekstuk. En de moties ook. Daarmee hameren we in ieder geval even agenda punt 4 en 5 af. Die zijn bij deze besloten en komen bij het vaststellen van de notulen. En geef ik het woord aan de heer Leers.
Meneer de voorzitter, een kleinigheid. We hebben vandaag een tijdelijke geluidsinstallatie omdat het de vorige keer zo mis ging. En als je de notulen bekijkt, dan zie je op diverse plaatsen staan geen geluidsopname of iets in van die strekking. En omdat het zo ongebruikelijk is en mensen zich wellicht in de toekomst eens gaan afvragen van goh, wat vreemd, want in andere notulen zie ik dat niet. Is het misschien mogelijk om ergens in die notulen een voetnoot toe te voegen waarin staat dat op dat moment er problemen waren met de geluidsinstallatie en dat de verklaring is van het wegvallen van een aantal stukjes tekst. Dit is maar een kleinigheid, maar ik denk dat we daarmee wel het verhaal compleet maken. Dank u wel.
Als daar iemand bezwaar tegen heeft, dat is niet het geval, dan zijn natuurlijk met die toevoeging vastgesteld. Kom ik bij agenda punt 6. Ja, agenda punt 6, het instemmen van de eerste begrotingswijziging. En daar is net van afgesproken dat het college daar graag als eerste het woord op verwendt. De heer Aarts.
Voorzitter, voorafgaand aan het debat van deze raad wil ik de raad graag informeren over dit onderwerp. Naar aanleiding van het debat in de vorige raadsvergadering heeft het college gemeend nog eens naar het raadsvoorstel te moeten kijken. Hierbij hebben we enerzijds gekeken naar de herkomst van de middelen, zowel in dit voorstel als ook in eerdere voorstellen aangaande dit onderwerp. En daarbij is gebleken dat de herkomst van die middelen uit de algemene middelen zijn gekomen. Daarnaast is ook gebleken dat de jaarrekening duidelijk maakt, de jaarrekening 2015, dat storting in de 3D-reserves op dit moment niet nodig is en dat storting in de algemene reserve de juiste weg is. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om het voorliggende amendement niet te ontraden, maar te omarmen.
Ik kijk even rond wie hier over het woord heeft. De heer Peters. Mevrouw Winkens, de heer Meijer, kijk even rond, niemand, ja, de heer Hazen, de heer Peters.
Ja, voorzitter, ik hoef natuurlijk niet meer veel aan het woord van het college toe te voegen nu. We hopen dat het amendement zoals we dat hebben ingediend op een unanieme raad mag rekenen. Dank u. Dank u wel, mevrouw Winkels.
Ja, dank u, voorzitter. Het siert de portefeuillehouder dat ze de zaak toch even serieus opnieuw bekeken hebben. En het verbaast me niet dat hij tot de conclusie komt waar hij toe gekomen is. Zo kennen we elkaar weer. En het betekent dat wij net als vorige keer het amendement steunen, mocht het nog nodig zijn.
Het is procedureel zeker nodig, omdat anders het voorliggende voorstel weer aan de orde is. En dan doen we de discussie opnieuw. Dus we gaan dadelijk gewoon stemmen in de volgorde zoals het de vorige keer is ingediend. De heer Meijer.
Ja, voorzitter, voor ons is dat nooit principieel geweest. We zijn blij dat kennelijk die aanvulling als het gaat om die 3D-reserve niet nodig is. Dan is het prima om het terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Dus met die wetenschap stemmen wij van harte in met het amendement dat er voor ligt.
De heer Hazen.
Hey, meneer de voorzitter, ook wij zijn blij dat het college tot inzicht is gekomen. En tot het inzicht is gekomen dat dit een raadsbesluit was wat het ooit door ons allemaal gedragen is. En dat ze dat nu ook weer zelf dragen. Prima.
Ik kijk even, ik heb geen sprekers gemist. Wens het college te reageren? Nee. Niet, is er behoefte aan een tweede termijn? Stemverklaring wordt gevraagd. Dan geef ik eerst het woord aan de heer Dam voor een stemverklaring.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij hebben natuurlijk gekeken en we zijn ook tot de conclusie gekomen na nog eens nader naar het voorstel gekeken te hebben en ook het amendement met in ons achterhoofd dat het vanuit de algemene middelen nu ook weer teruggaat naar de algemene middelen. En wij zijn blij dat we inderdaad op dit moment het voorstel zoals door het college is verwoord met unanimiteit van onze fractie kunnen ondersteunen.
Ja, kijk even of iemand anders een stemverklaring wenst. Niet, dan gaan we nu eerst stemmen over het amendement dat ingediend is door het CDA bij de vorige vergadering. Wie is voor het amendement? Iedereen? Dan is al dus besloten. Dat betekent ook dat besluit 1 nu in stemming wordt gebracht, want daar gaat het amendement niet over. Het draait op beslispunt 1 van het bestaande voorstel zoals het er lag. Kijk even wie daar mee akkoord is. Wie is tegen? Ook iedereen akkoord, al dus besloten. En door het amendement is beslispunt 2 alvast aangepast en dus als zodanig besloten. Dan kom ik bij agenda punt 7, het wijzigen van de verordening op de heffing en invordering van de leges 2016. Wie wenst hierover het woord? De heer Ducorné.
Inhoudelijk kun je hier niks tegen hebben, want het staat gewoon vast. Dus je moet akkoord gaan. Alleen in de commissie is gebleken dat, of wethouder heeft wat nazoekwerk gedaan. En toen is gebleken dat deze verordening, maar mogelijk ook andere verordeningen die vanuit het Rijk opgelegd worden min of meer. Dat die tekort doen aan de afspraak die in deze zaal is gemaakt. Dat we leges en dat we alle dingen die we als gemeente leveren, dat we die kostendekkend zullen leveren. De gemeente betaalt hier meer aan dan wat ze ervoor kan krijgen. Gegeven de rekensom die gemaakt is, kan de gemeente ook niet meer vragen, want er is een maximum gesteld. En in de commissie is afgesproken dat de wethouder bij de VNG erop na zou de nadruk op zou leggen en na zou vragen of daar toch iets aan gedaan kan worden. En dat hij ook zou nazoeken wat er verder nog met andere documenten aan de hand is als je het hebt over kostendekkendheid. Dat wou ik alleen even vastgelegd hebben in de notulen en we wachten verder de actie van de wethouder hierover af.
Voorzitter.
Ja, uiteraard. Ja, gewoon normaal te worden. De heer Leers.
Vraag aan de heer Ducorné.
Interruptie.
Dank u wel. Meneer Ducorné, bevestigt u daarmee ook dat als de gemeente diensten levert waar meer voor betaald wordt dan het kostendekkende bedrag, dat dat dan andersom ook niet zo zou moeten zijn.
Ja, de collega.
Kunt u dat even nader toelichten?
Ja, Leers.
Als voorbeeld bijvoorbeeld het parkeertarief. Daar komen zo'n 1,6 miljoen binnen en daar staan 4 ton aan kosten tegenover. Dus dat zou dan een voorbeeld kunnen zijn wat andersom werkt.
Ja, de collega.
Meneer Leers, we hebben het hier over leges, niet over gemeentelijke belastingen. En dus dan is het appels en peren vergelijken. En Ik had het nu over zaken die van Rijkswegen worden opgelegd aan de gemeente waar we niet aan kunnen tornen. En dat is een heel andere zaak.
Voorzitter.
Nog één interruptie?
Ja, ik refereerde aan het principe van kostendekkendheid. Maar de heer Duconé, dat begrijp ik nu, de fractie van de SP, ziet het principe van kostendekkendheid anders bij parkeertarieven dan bij andere tarieven zoals onder andere lijstjes. Dan is dat duidelijk.
Ja, Duconé.
We hebben het nu over deze onderwerpen en over de leges die van buitenaf opgelegd worden, niet over zaken waar we zelf iets over te beslissen hebben.
De heer Bertelet, nog een interruptie op de heer Duconé.
Dank u voorzitter. Hoor ik de heer Duconé nu opteren voor een eventueel nog hoger tarief, als dat nodig mocht zijn om de kosten te dekken?
Heer Duconé.
Nee, daar opteer ik helemaal niet naar. Ik vind het alleen onrechtvaardig dat het Rijk ons oplegt dat voor hen de kosten dekkend moeten zijn en daar voor de gemeente geen ruimte voor is. Dus ik pleit eigenlijk meer voor een andere regeling, niet voor een verhoging van de kosten.
Akkoord, dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, ik kan in ieder geval meneer Duconé al vertellen wat wij al doen in dit dossier. Wij zijn, onthoud me even van de naam van de vereniging, maar er is een landelijke samenwerking in ieder geval waarin op dit moment ook deze leges aangepakt worden en besproken worden. Die gaan ook via de VNG en mogelijk naar het Rijk. Dus daar wordt in ieder geval, en daar houden wij de vinger aan de pols. Ik heb u ook aangegeven, er zijn nog meerdere leges die wij moeten heffen vanuit het Rijk. En ik begrijp uw vraag in ieder geval wel zoals u hem heeft gesteld, dat u niet voorstander bent van nog hogere leges, maar dat er een eerlijke verdeling tussen Rijk en gemeentes plaatsvindt. Er zijn inderdaad nog meerdere, ik heb ze nu niet paraat, maar ik wil die graag aan u doen toekomen, zodat u ook kunt zien welke dat zijn. Het zijn geen gigantische grote lijsten, het zijn nog een stuk of 8 en die zal ik aan de raad doen toekomen.
Kijk even of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Die is er niet, is er behoefte aan stemverklaring? Is er ook niet, dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Iedereen, dan is het al dus besloten. Kom ik bij agenda punt 8, het behandelen van het initiatiefvoorstel van de heer Dame van de OPH in zaken wijziging tijdstip en datum raadsvergadering. Het geeft woord aan de heer Dame.
Ja, voorzitter, gezien het voorstel en de inhoud ervan, denk ik dat het verder eigenlijk geen nadere toelichting behoeft en dat het duidelijk is wat het voorstel behelst en dat het inderdaad een zaak is die de raad maar in zijn wijsheid zou moeten beslissen.
Dan kijk ik eens in alle wijsheid rond. Wie wenst er over het woord? De heer Meijer. De heer Bertolet. En anders de heer Meijer.
Ja, voorzitter, ik kom als niet dat u in al uw wijsheid rondkeek. Dan trok u een bepaald gezicht bij, dat was erg goed. Maar dat terzijde, dit is geen halszaak, deze kwestie. Ik zeg nog, ik zou, als het effectief is, zou ik graag pas om 8 uur beginnen of om 9 uur. Helemaal als we dan om 10 uur klaar zouden kunnen zijn. Maar het punt is natuurlijk, en daarom vind ik dit wel een heel kort, wat mij betreft, de SP-fractie betreft, kort debat waard. Dat we gezien twee argumenten dat dit voorstel eigenlijk nu nogal wat voorbarig is en misschien zelfs een gevaar in zich zou kunnen houden. Namelijk dat we de afgelopen maanden, gedurende de eerste maanden van het nieuwe raadsproces, een nogal dun gezaaide raadsagenda hebben gezien. Dat we dus eigenlijk geen ervaring hebben opgedaan met hoe het met het raadsproces zou kunnen gaan als er wat meer op de agenda staat. Een tweede argument is het raadsproces zelf. Daar zijn we nog maar kort mee bezig. Dus en de dun gezaaide agenda en het raadsproces zelf. Waar we nog maar, in het presidium weten we daarvan dat we dat iedere maand evalueren. En dat daar misschien nog wat kinderziektes in zitten. En wellicht dat ook nog anders zouden kunnen gaan doen. Zou het gevaar in dit voorstel kunnen zitten dat we over enige tijd weer zouden moeten zeggen, beginnen toch vroeger? Want ik haal toch in herinnering dat we de afgelopen 10 jaar, die kan ik in ieder geval overzien, dat de gemiddelde raadsvergadering een hele toch tot 1 uur of 11 ongeveer duurde. Als je 1 uur later zou beginnen, zou dat betekenen dat je gemiddeld tot 12 uur bezig bent. Nou ja, er zijn ook vergaderingen die naar boven schieten. En dat zou betekenen dat we tot diep in de nacht bezig zouden zijn. Wat mij betreft, en wat de SP-fractie betreft, geen probleem. Maar ik zou, wat moet, dat moet, krijgen wij SP'ers altijd geleerd. Maar belangrijk is wel dat als je dan een beslissing neemt om een uur later te beginnen, dan moet je dat eigenlijk wel doen gebaseerd op ervaring die het fundament heeft in een normale raadsagenda en niet in een zeer dun gezaaide raadsagenda en een raadsproces waar we nog onvoldoende van weten. Dus wat ons betreft, prima idee, prima richting, maar wacht dan nog even een half jaar mee of zo en dan weten we zeker waar we aan beginnen. In plaats van dat we nu over een paar maanden zouden moeten kunnen overwegen om het toch weer terug te draaien. Lijkt ons echt onverstandig.
Ja, Bertrand.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik ben het eigenlijk helemaal met de heer Meijer eens. Ik denk dat het systeem nog een aantal weeffouten kent. En dat we eigenlijk door middel van een zo mogelijk eenmalige operatie die eruit halen om nu al delen daarvan te gaan aanpassen. Ja, dat ja, op basis van hele dunne ervaring en een hele dunne agenda in de laatste paar maanden lijkt me ook wat voorbarig. Maar ook voor ons is het geen echte halszaak.
Ja, dame. Ja, voorzitter, als ik praat over 10 jaar, ik heb iets wat langere ervaring als de heer Meijer, maar de nieuwe werkwijze met betrekking tot de raad heeft natuurlijk ook te maken met de wijze waarop we de afgelopen 10, misschien wel 15, 20 jaar met de raad en de wijze van werken zijn omgegaan. En dat kan ook leiden tot inderdaad veranderingen die niet alleen, en dit is nou een verandering die inderdaad niet zo sterk is, gericht op de vorm en inhoud. Ik kan me best voorstellen dat er naar vorm en inhoud met betrekking tot de wijze waarop dat de nieuwe werkwijze is ingevuld door een nog toch wel breed gedragen commissie, dat daar nog wel wat bijstellingen en discussie over behoeft. Maar om nu te zeggen van nou dat dit een zaak is die inderdaad meteen de hele zaak op de kop stelt, daar ben ik het zowel met de heer Meijer als met de heer Bertel niet mee eens. Ik denk dat het ook een zaak is van een stukje discipline, wat we op dit moment ook proberen vast te pakken in zowel de raadsinformatieavonden als in de commissie, om daar ook een stukje disciplineerder met de zaken om te gaan. En ik denk dat als je een goed debat voert, hoeft dat niet tot 12 uur te duren. Ik kijk even wie verder het woord wendt. Oh, er is nog een interruptie.
Sorry, de heer Dame vergelijkt met de RIA aan de commissievergadering, maar daar is discipline erin getimmerd door te werken met vastgestelde tijden. Dus die vergelijking gaat niet helemaal op.
Even wie in tweede termijn het woord wens. De heer Meijer. Mevrouw Heijnen. De heer Leers. Kijk even rond. Wie nog? Tweede termijn. Hier meer, de heer Meijer.
Ja, voorzitter, ik snap het voorstel van de oudere partij heel goed. En bij de SP-fractie willen we ook heel graag om 6 uur bij onze vrouw of onze man of vriend of vriendin aan de maal zitten. Dus het zou fantastisch zijn als we wel later kunnen beginnen. Alleen het hele punt is dat we gezien de afgelopen maanden, de korte periode en de dungezaaide agenda, dat we helemaal nog niet weten of het korter wordt. En natuurlijk heeft alles met discipline te maken. Maar u zou moeten weten, meneer Dame, en ongeacht hoe lang je ervaring hebt, dat die discipline als het om tijd gaat en om spreken gaat de afgelopen 10 en ook de afgelopen 30 jaar, dat die geregeld ver te zoeken was. Kortom, we kennen elkaar, we kennen onszelf. En ik pleit er erg voor om nog eventjes af te wachten, kijken of er een soort van nieuw elan en discipline is. En als dat zo is, dan stemt de SP-fractie graag met ieder initiatiefvoorstel van de oude partij op dit vlak in. Alleen we vinden het nu nog erg voorbarig.
Mevrouw Heijnen.
Ja. Voorzitter. Het CDA is voor eigenlijk meteen om 7 uur beginnen. Wij vinden dat erg pragmatisch. En mochten we een keer een hele lange agenda hebben, er staat toch niks in de weg om 6 uur te beginnen. En de SP bezuinigt altijd graag. En dan kunnen we nou toch de broodjes bezuinigen. Dat is toch ook weer een voordeel? Ja.
Ik geef het woord aan de heer Leers.
Meneer de voorzitter. In januari hebben we niet de kans gehad om over dit voorstel te spreken. Want toen werd het voorstel teruggenomen. Nu ligt het voorstel er weer en ook wij laten ons graag overtuigen met argumenten. En die argumenten die worden onder andere geleverd door de SP en door D66. We zijn nog niet zo gek lang aan de gang met deze nieuwe vergaderstructuur. Dus ook wat ons betreft hoeft het helemaal geen probleem te zijn om door te gaan op de oude voet, totdat voor de zomervakantie geëvalueerd wordt. En we dan zien of die mogelijkheid bestaat om gewoon van 6 naar 7 uur te gaan. Dus wat dat betreft denken wij dat zowel de SP als D66 goede punten heeft. En het misschien wijzer is om wederom dit voorstel of terug te trekken of nog eventjes aan te houden. Dank u wel.
Ik kijk even of er naar aanleiding van de beraadslaging behoefte is bij de OPA om het initiatiefvoorstel terug te trekken. Dat is niet het geval. Dat betekent dat we gaan stemmen. Wenst er iemand een stemverklaring? Niet. Wie is voor het initiatiefvoorstel? Goed tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 voor. Wie is er tegen? Daarmee is het initiatiefvoorstel verworpen. Komen we bij agenda punt 9. Dat is een motie vreemd aan de orde van de dag met de titel Vuurwerk Hoensbroek. En ik kijk even wie van de fractie van het CDA het woord wenst. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. In principe behoeft deze motie geen toelichting. Wat we hiermee trachten te doen is gewoon een echte Hoensbroekse traditie, heel laagdrempelig, heel druk bezocht, nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Dat is het, voorzitter.
Kijk even wie verder het woord wenst. De heer Verrek. De heer Hazen. De heer De Klein. Ik kijk even verder. De heer Bertolet. Linkerkant niemand, dan geef ik het woord aan de heer Verrek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik vind het een sympathieke motie. Ik had het alleen wat chiquer gevonden als de CDA ook gekeken had naar een oplossing waar die 2.500 euro vandaan moet komen. In plaats van het over de schutting te gooien en dat de wethouder mag maar oplossen. Het is een klein bedrag, maar ik vind wel dat je ook de verantwoordelijkheid moet nemen om ook te zeggen van goh, waar haal je het geld vandaan. Dus dat had ik dan beter gevonden als het erin gestonden had.
Dank u wel, de heer Hazen.
Voorzitter, ook de staatspartijen vinden het een heel sympathiek voorstel. Wel op de toelichting van de heer Peters een opmerking. Hij heeft het over een Hoensbroeks gebeuren. Het was het Heerlens vuurwerk dat in Hoensbroek plaatsvond. Maar Hoensbroek hoort bij de gemeente Heerlen natuurlijk. Dat even als toelichting. Een vraag aan de indiener van de motie. Hier wordt gesproken over een dekking van 2.500 euro. Ik kan mij herinneren dat wij in het verleden een veelvoud van dat bedrag aan subsidie ter beschikking stelden voor het vuurwerk. Kan de indiener van deze motie toelichten hoe dit bedrag tot stand is gekomen?
Zal eigenlijk in de eigen termijn zal dat aan de orde komen. Dan kijk ik even, dat was de heer De Klein.
Meneer de voorzitter, op zich is het een heel goede motie en we ondersteunen dat volledig. Het is het vuurwerk voor Heerlen, niet alleen voor Hoensbroek. Maar ik denk wel dat als je kijkt hoe het vorig jaar is georganiseerd, dat daar een hele hoop mensen hebben bijgedragen om een stuk eigen bijdrage erin te steken. Maar ik vind ook dat, omdat het vuurwerk is voor de gemeente Heerlen, dat ook vanuit het college daar een bijdrage in geleverd mag worden.
Nou ja, er is al heel veel over gezegd. Wij vinden het ook een prima voorstel, een sympathiek voorstel. We zouden alleen ook Hoensbroek door Heerlen vervangen willen zien. Dat vind ik een principieel punt. En ja, het ware chic geweest om hier ook een stuk dekking voor te aan te reiken. Terwijl, ja, het gaat niet om zo'n groot bedrag. Ik vraag me ook af of dat toereikend is. Maar goed, ik heb begrepen, daar komen andere, dan worden andere sponsoren verwacht. Maar goed, daar heb ik dan wel een beetje moeite mee. Maar aan de andere kant, het is 2.500 gulden. Wij vinden het toch wel een sympathiek voorstel per saldo. Dus we zullen het in principe steunen.
Het is iets duurder, want het zijn euro's. Mevrouw Winkert.
Ik loop vooruit.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk, ofschoon het natuurlijk een heel sympathieke motie is, en ik ook wel de wens begrijp om jaarlijks een heel vuurwerk te hebben, zou ik toch heel graag nog even van het college willen weten waarom we, en als ik me toch echt niet vergis, was het deze periode, dat we dat hebben afgeschaft. En ik wil alleen even graag weten, was dat omwille van financiële redenen of lagen daar andere redenen aan ten grondslag? Dus graag even een toelichting door het college hierom.
En tenslotte, heer Peterman.
Ja, voorzitter. Sympathieke motie. Ook dank aan de Hoensbroeks Belang dat zij een initiatief hebben genomen om bijdragers te vragen voor het festival. Dat hebben wij ook gedaan. Ja, goed, en wat de dekking betreft, de heer Vrekker had het net over, bestuurde wethouder ook op pad om 150.000 euro te vinden voor een roltrap. Nou ja, 2.500 euro dekking vinden, dat de heer Peters daar geen dekking bij doet, dat vind ik dan nog komt-sie-komt-sa. Wij steunen deze motie.
En kijk ik naar het college. De heer Braken.
Ja, voorzitter, op grote lijnen is het een buitengewone sympathieke motie. Ik zal dadelijk ook uitleggen waarom. Als we teruggaan in de tijd, dat is niet eens zo ver terug in de tijd, heeft in de tijd een vergadering plaatsgevonden, ook met de verschillende oranje verenigingen. Ook de verenigingen die dus het festival, Oranje Festival Gebrook, organiseren, het Oranje Festival in het centrum van Heerlen. En ze nog eens heel goed naar de financiën gekeken. En in de tijd was het inderdaad zo, ik weet niet wie dat zei, maar het was inderdaad zo dat de subsidie voor het vuurwerk bedroeg 6.000 euro per jaar. Een fors bedrag. En in dat gesprek, waar ook werd gekeken van ja, kan het niet voor een wat lager budget als het gaat om die oranje activiteiten, want het budget dat opgenomen was in de begroting werd eigenlijk ieder jaar overschreden, en uiteindelijk is dat natuurlijk niet wenselijk, werd ingebracht door de toenmalige organisator van het vuurwerk, nou weet je wat, laten we dan het vuurwerk schrappen. En dat is vervolgens dus ook zo gedaan, zo gebeurd. Oranje Festival Gebrook, de organisatie daarvan, vond het toch heel jammer als zo'n traditie zou verdwijnen uit het Heerlense, Hoensbroekse, nou ja goed. En heeft zich toen hard ervoor gemaakt om het alsnog te organiseren. En zij zijn op pad gegaan en zijn gaan kijken, nou ja, wat is er nodig om dat te kunnen doen. En tot hun verrassing, hoe dat kan laat ik even in het midden, maar tot hun verrassing wisten zij te bewerkstelligen dat het vuurwerk ook goedkoper kon worden georganiseerd. Een stuk goedkoper. Dat was geloof ik, doe ik het uit hoofd, met alles erop en eraan, lampionnen op en alles, was het een 3.000 euro. Dat zeg ik even uit mijn hoofd, maar volgens mij klopt het ongeveer ook. En vervolgens is er een hele discussie plaatsgevonden, hebben we gezegd, nou ja, afspraak is afspraak, maar ze hebben het toch rondgekregen ook. Ook op zich respect ervoor dat het gelukt is, was niet makkelijk overigens. En ze hebben het vuurwerk georganiseerd. Ze hebben het ook verplaatst van de Droomvijver naar het centrum van Hoensbroek. Dat had trouwens een bijkomend voordeel. Hè. Mevrouw Winkers vroeg al, was het financieel? Er waren eerdere jaren ook al discussies geweest over het vuurwerk in Hoensbroek. En waarom? Omdat het vuurwerk plaatsvond rond een gebied waar ook heel veel vogels zich bevonden. En vervolgens ook aan het broeden waren en dergelijke. En ook dat was natuurlijk een lastig, ja, moet je dat wel willen? Maar dat probleem werd natuurlijk in één keer opgelost door het verplaatsen ook. En dat is het goedkoper. Vervolgens heeft het daar plaatsgevonden. Dus was toen goed bezocht, kwalitatief. Zover ik verstand heb van vuurwerk, heb ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, op mij maakte het kwalitatief een goede indruk. Ja, het was wel een spektakel en mensen reageerden ook heel enthousiast op. En in de afweging heeft plaatsgevonden, ja, wat doen we nou? Als het voor veel minder geld kan, zou het ook met veel minder subsidie toe kunnen. En je maakt ook altijd een beetje een analyse van zeg maar kosten-baten. Dan kun je met een veel kleiner bedrag toch gewoon dat vuurwerk laten plaatsvinden voor Heerlen in Hoensbroek. Laat ik het zo formuleren. En zo gezegd, zo gedaan. Dus hebben wij besloten om we hebben gekeken naar het evenementenbudget, hoeveel ruimte daar nog was. Daar was nog ruimte. En hebben besloten om, en daarom is de motie ook heel sympathiek, om een subsidie toe te kennen van 2000 euro voor dit evenement. Dat is een aantal weken geleden al gebeurd. In dat opzicht is de motie dus ook al, ik snap het gebaar, hè, maar de motie is in zekere zin achterhaald. Vervolgens, de dekking is dus uit het evenementenbudget, dus de dekking is er. En de organisatie kan daar dus nu ook mee aan de slag gaan. We hebben gekozen voor 2000 euro. Dat zal niet de hele kosten afdekken. Nou, dat is ook altijd goed als een organisatie ook kijkt naar andere geldbronnen om het af te dekken. En we hebben ook voor 2000 gekozen omdat dat het is eigenlijk de grens van de categorie van de lichtste evenementen, zogeheten gangbare evenementen. En dat maakt het ook makkelijker als het gaat om het toetsen van allerlei zaken als eigen inkomsten, bezoekersaantallen en dergelijke. Wat altijd lastig is op een evenement dat gratis is en ook zeer weer afhankelijk. Kortom, de organisatie heeft aangegeven blij te zijn met deze bijdrage. En ook te denken dat de festiviteiten door kunnen gaan en dat dit jaar ook weer vuurwerk zal zijn. We zijn
een interruptie van de heer Peters.
Ja, voorzitter, snap ik het nou goed dat het voor elk jaar, of dat de wet...
Ja, dat ga ik nu zeggen. Ja. Ik was bijna klaar met mijn verhaal, ja. Dat is eigenlijk mijn laatste zin. En de intentie is om dus dit nu voor te zetten gedurende deze collegeperiode. En kijk, een nieuw college kan een nieuwe afweging maken. Hebben we dus over 16, 17, 18, 2000 euro per jaar passend binnen het evenementbudget en dus afgedekt.
Er is nog een interruptie van de heer Bertolet.
De heer
Brakke had het erover dat het college een en ander al besloten heeft, maar is dat ook met de raad gecommuniceerd? Want nu wordt gesuggereerd naar het CDA toe dat de motie achterhaald is, maar dit hadden we niet. Nee, goed, ik vak om maar.
Geven wij het is feitelijk.
Oké, nee, prima. Dus dat hadden wij niet kunnen weten voor
nee,
de rest van
nee.
De
en we communiceren niet iedere evenementen subsidie aan u, zoals u zult weten. De grote evenementen, dat ligt ook redelijk vast. Ieder jaar, daar heb je ook weet van. En je hebt die categorie gangbare evenementen, dat zijn vaak hele kleine bijdragers. Dat gaat van Tango Brutal tot Dutch Mountain Film Festival, ga maar door. Dat vindt gewoon plaats binnen eigenlijk het kader dat u afspreekt met ons ieder jaar bij de begroting, waarbij u een bepaald bedrag voor evenementen, €550.000 in totaal, te beschikbaar stelt.
Kijk even wie het tweede termijn het woord wenst. Meneer Peters. En kijk even rond, wie verder? Ik heb net een aantal spijtoptanten gezien. Ik ga nog één keer de ronde. Niemand meer aan tweede termijn dan alleen de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dat kan heel kort zijn. Gezien de toezeggingen die het college op dit punt gedaan heeft, kunnen we de motie intrekken. Dank u.
De motie wordt ingetrokken. Kom bij het volgende agendapunt. Dat is de tweede motie vreemd aan de orde van de dag. Dat is een motie ingediend door Hartleer, Stadspartij, Hunsrugsbelang, RPN, CDA. En die betreft... Dat even kijken, inzake parkeren. Ik kijk even wie daarover het woord wenst als indiener. De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook recentelijk weer is er de nodige aandacht geweest voor het parkeren in en om winkelsteden. En we hebben gedacht dat dit weer een goed moment was om nogmaals die aandacht om te zetten in daden. We willen niet heel ver gaan en zeer radicaal zijn, maar wat aandachtspunten inzetten en aangeven dat er wellicht ook op een kleiner gebied wat accenten gezet kunnen worden, waaruit blijkt dat er ook een ander beleid mogelijk is. En dat zou betekenen dat je aan de rand van het centrum, op plekken die slecht gebruikt worden wat betreft openbaar parkeren, dat je daar min of meer een experiment in de praktijk zou uitvoeren, waarbij je een parkeertijd die gemaximeerd is, laat vieren, dus vrijstelt, en het tarief dat op die plekken nu €1,80 is, naar €0,90 terugbrengt. En als je de bezettingsgraad van die plekken bekijkt, waar het merendeel vrij staat, meer dan 75% op de meeste momenten van de dag, dan zie je als je dat wint bij een halvering van de tarieven, dat het financieel gezien, als het daarom zou draaien, zelfs nog een voordeel zou kunnen opleveren. Althans geen aderlating. Dus dat wat betreft de dekking. Een ander punt, en we hebben dat toegevoegd ter volmaking van deze parkeerproef, is om eens te kijken naar de betaalde parkeerplaats aan de achterkant van de begraafplaats. Daar is een reeks parkeerplaatsen en om het hoekje zijn er nog een drietal parkeerplaatsen die nauwelijks tot niet gebruikt worden. En als service aan onze bewoners en ook van de andere kant het laten gebruiken van een parkeerplaats, hebben wij gedacht dat het goed is om daar een blauwe zone in te voeren en die tijd te maximeren tot 45 minuten. Dat zou genoeg moeten zijn om naar de begraafplaats te gaan en daar te doen wat men wil doen. Maar het is in ieder geval niet al te lang om al daar te gaan parkeren om vervolgens naar de stad te gaan, om dat uit elkaar te halen, omdat het echt een gunst is van de begraafplaats. Vervolgens ronden wij deze motie af met de vraag om te bekijken welke mogelijkheid er bestaat om meer parkeervoorzieningen, zoals op het parkeerterrein in Nieuw-Eikholt, van de grond te krijgen. Nieuw-Eikholt wordt heel goed gebruikt en tegen een zeer betaalbaar tarief kan men daar de auto parkeren. En wij denken dat dat succesverhaal wellicht op meerdere plekken in de stad kan. Dus wij vragen het college en we vragen daar ook steun voor natuurlijk van andere niet-oppositiepartijen om hiertoe over te gaan en vervolgens vooraf een nulmeting te doen om in januari volgend jaar het resultaat voor te leggen aan de raad. Dank u wel.
Dank u wel. Voordat ik even kijk wie allemaal het woord wenst, er is heel wat geroezemoes in deze zaal en gelet op het geluid maakt dat het er niet makkelijk op. Dus ik wil u toch vriendelijk eerder dringend vragen dit tot een minimum, zeker u tot niks te beperken. Ik kijk even wie het woord wenst. Mevrouw Winkens. De heer Koning Bastiaan. rond. Niemand. Dan geef ik het woord aan mevrouw Winkens.
Dank u wel, voorzitter. De motie van Hart Leers ligt voor ons in een iets wat vreemde vorm. Zijn toelichting sprak eigenlijk de opdracht aan het college een beetje tegen. Ik begrijp dat hij heel graag onderzocht wil hebben of er mogelijkheden zijn om de kort- en lange bezoekers van onze stad tegemoet te komen in het kader van parkeren. Alleen zegt hij in zijn opdracht aan het college dat het zo snel als mogelijk, al technisch mogelijk, moet worden gemaakt. En dat lijkt me iets te snel. Ik neem aan dat we eerst de beantwoording van het college hier op af kunnen wachten en dan misschien dat eerst zouden kunnen onderzoeken. 45 minuten om een begraafplaats te bezoeken lijkt me alleszins redelijk. Dus als die doelgroep daarmee geconfronteerd kan worden, dan kan dat zeker onze steun hebben. Wat betreft de parkeerplekken rondom Putgraaf en Spoorsingel, ik denk dat dat wat ingewikkelder ligt. En ik wil dan juist heel graag eerst het advies van het college daarin afwachten. Dank u.
Dank u wel, de heer Koning Bastiaan.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vorig jaar juni is door het college gevraagd in de commissie Leefomgeving om een aantal mensen vanuit de raad af te vaardigen naar een soort klankbordgroep. Daar zijn drie raadsleden, waaronder ondergetekende mevrouw Winkens en de heer Leers, hebben daar een zitting genomen. Er zijn vier bijeenkomsten geweest en daar is een parkeerkompas eigenlijk uitgekomen. Een parkeerkompas waar eigenlijk gekeken wordt naar alle doelgroepen waar we mee te maken hebben. En het gaat mij te ver om die doelgroepen nu allemaal te gaan opnoemen. En ik vind het dan ook jammer dat de heer Leers nu een aantal punten uit dat parkeerkompas naar voren haalt in de vorm van een motie. Ik zou willen adviseren, en dat is ook ons stemgedrag, ik zal meteen een stemverklaring afleggen, dat wij de motie dus niet zullen steunen en dat we eigenlijk gewoon even willen wachten op de parkeernota en dan kijken welke mogelijkheden er de parkeernota biedt, onder andere voor de zaken die, zoals de heer Leers heeft aangegeven, naar voren komen, maar ook rekening houden met alle andere doelgroepen waar met name ook in dat parkeerkompas naar verwezen is. Tot zover.
Dank u wel. Mij had u nog gemeld, heer Meijer.
Ja, voorzitter, een sympathieke motie. En je weet dat iemand als een raadslid begint met sympathieke motie, dat ook altijd een maar achter komt. Tegelijkertijd kun je er ook van maken, maar hoe dan ook blijft het hetzelfde. Sympathiek, maar we vinden hem wel nog te dwingend. Dus als dus precies, volgens mij zei mevrouw Winkens het in haar verhaal ook. Als het nu een richting zou zijn, als het onderzocht zou worden, dan zouden wij daar absoluut steun aan kunnen verlenen. Maar als je tegelijkertijd wil dat het bij wijze van spreken morgen al gerealiseerd wordt, dan gaat ons dat met het zicht op de aankomende nota wel wat ver. Dan is het ook veel standiger om dat in het geheel van de discussie te brengen. Maar de richting, als de heer Leers de motie zo zou weten aan te passen dat die minder dwingend is, dan zien wij niet heel veel redenen om die richting te onderzoeken en mee te nemen in de nota. Overigens zullen er binnenkort minstens 37 mensen ook gewoon moeten betalen in het centrum van de stad of met de fiets moeten komen. Dat kan ook. Er komen nog meer plekken vrij die we wellicht anders zouden kunnen behandelen. Dus wat dat betreft zou het de ironie willen dat als we dan experimenteren, de heer Leers had het over experiment, dat het experiment ook zou kunnen zijn dat we ons in alle opzichten aan de wet zouden moeten houden. Dus dat even als staartje aan de motie van de heer Leers, nadat ik mijn zware sympathie voor de richting heb uitgesproken. Dank u wel.
Kijk naar de wethouder.
Voorzitter, dank u wel. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt, met name naar de werkwijze waar we op dit moment mee bezig zijn. De komende maand probeer ik in de RIA de concept parkeernota in te brengen om hem in procedure te krijgen. En voor degene die in de voorgaande, ik geloof een week of zes geleden, hebben we daar ook in de RIA over gesproken, goed opgelet hebben, is dat een soort visiedocument waarin wij aangeven welke onderdelen wij op het gebied van mobiliteit parkeren willen oppakken en daarmee met nadere uitwerkingen willen komen. Daar zijn inderdaad een hele hoop stakeholders bij betrokken, waaronder raadsleden, maar ook mensen uit de markt. Ik vind het eigenlijk jammer dat dit op dit moment komt. vooral omdat wij enerzijds ook in de huidige parkeernota hebben gezegd, parkeren is maatwerk, maar vooral ook dat we gezegd hebben, en eerder dat wij naar onze tarieven gaan kijken. En dat is ook in die stakeholdersbijeenkomsten aangegeven. Wij willen in kijken of wij in zones kunnen werken waarmee wij de parkeertarieven, hoe minder je wil lopen, hoe hoger je moet betalen, in die context gaan zetten. Maar daar is meer. Hè? De ruimtes die u noemt, meneer Leers, is ook bij ons bekend dat die slecht gebruikt worden, of matig gebruikt, hoe je het wil noemen. En wij zijn daarover aan het denken, omdat ook daar in de buurt bewoners zijn die heel moeilijk parkeergelegenheid hebben, willen wij dat ook juist in de parkeernota gaan kijken, op welke manier dat we in ieder geval de omwonenden daar zouden kunnen faciliteren. En daar horen in ieder geval nu nog geen drastische maatregelen bij. Sommige dingen doen wij al, of hebben wij al besloten. U praat over de begraafplaats, de achterzijde van de begraafplaats aan de groene boordzijde. Ik heb vorige maand opdracht gegeven aan de afdeling verkeer om daar een aantal plaatsen vrij te maken, blauwe zone van te maken, waardoor een vier of een vijftal plaatsen ingericht worden voor bezoekers van de parkeerplaats, want die vraag was ook bij ons gekomen, dat er daar bij een oudere man een bekeuring was gegeven. Nou, dat vonden wij te ver gaan. En ik had het voorstel om daar een uur de mogelijkheid te maken van in die blauwe zone een uur parkeren. Dat ontmoedigt nog de mensen van de stad om daar langdurig te gaan parkeren. Maar anderzijds is het denk ik lang genoeg voor mensen die de begraafplaats bezoeken. Er zijn toch veel al ouderen ook die dan wat meer ruimte hebben om daar hun werk te kunnen doen. Een andere zaak die we wel al in bekijken zijn is de maximale parkeertijd in onder andere de Putgraaf en de Spoorsingel. Die wil ik conform uw verzoek heel graag bekijken en kijken of we dat zo snel als mogelijk los kunnen laten. Daar wil ik u dan over informeren. Maar over het halveren van de tarieven, dat zou ik eigenlijk willen ontraden. Omdat dat mogelijk een weg in het wiel is om de verdere afspraken dadelijk op een nette manier te gaan doen. Dus als u... een aantal dingen die heb ik al toegezegd. Eén ding ontraad ik in ieder geval, dat is de tarifering. En dan denk ik dat we in de komende maanden meer met een beroep op u doen om in de klankbordgroep plaats te vinden, om stap voor stap een aantal stappen te maken, zodat wij daar ook een prioritering in kunnen aanbrengen, die in ieder geval ook door u gedragen wordt, zodat we daar een aantal oplossingen kunnen bedenken met elkaar.
Dank u wel. Ik geef u in tweede termijn het woord aan. De heer Leers.
Meneer de voorzitter.
Heer Leers.
Dank u wel. De toon van dit debat die bevalt mij zeer. Ook hetgene wat ik hoor van collega's, tips en her en der ook wat bijval. De wethouder die aangeeft wat dingen in praktijk te brengen of zelfs al in praktijk gebracht te hebben, dat lijkt mij hartstikke goed. Ik denk dat het misschien goed is, ik weet niet of ik dat dan wat eerder had moeten aankondigen om de vergadering misschien met 5 minuten te schorsen en even in overleg te gaan met een aantal mensen die aangaven dat bij wat kleine aanpassingen men zich in deze motie kan vinden. Ik denk dat dat een goed teken zou kunnen zijn dat er een breed gedragen verhaal ligt wat de wethouder steunt in zijn visie of misschien een beetje nog wat een kant opwijst. Zodat wij dit verhaal met veel steun voor de bühne of over de bühne kunnen brengen. Dus ik zou willen vragen om 5 minuten schorsing. Een aantal mensen die al mede ondertekend hebben te vragen om ook even
duidelijk
mee te komen. En de heer Meijer uitnodigen omdat hij aangaf zeer positief hier tegenover te staan. Om ook die 5 minuten hier even
de interruptie
in te
van de heer Bertolet. De heer Bertolet.
Nou ja, goed. Ik zou toch de heer Leers willen vragen om de motie in te trekken, gezien de opmerkingen van de heer Koning-Bastiaan en de opmerkingen van de wethouder. Nogmaals, Onze fractie vindt ook een aantal elementen sympathiek klinken, maar ik vind ook dat die integraal bekeken moeten worden in het kader van de parkeernota.
Dat is een beantwoording op het stuk zelf. Het ging even om een punt van orde. Er is schorsing gevraagd voor 5 minuten. Die verleen ik en dan kunnen we na het debat verder voeren afhankelijk wat de schorsing wel of niet heeft opgeleverd. Ik schors voor 5 minuten.
Goed.
Goed, dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaats voor in te nemen? Ook de wethouder, dan heropen ik de vergadering en ik geef het woord aan de heer Leers.
De voorzitter, dank u wel. Na kort beraad met mede-indieners en even kort gesprek met de heer Meijer, blijkt dat wij dermate gecharmeerd zijn van hetgene wat toegezegd is door de wethouder en de steun vanuit de raad. Dat wij het niet noodzakelijk vinden om deze motie op dit moment in stemming te brengen. Dus wij trekken hem in.
Prima, dank u wel. Kom bij de derde motie die vandaag ingediend is. De motie Lange Lies en Lange Jan. En die is ingediend door de VVD, D66, OPA, SP en de Partij van Arbeid. Ik kijk even wie daarover het woord wens. De heer Lodewijks.
Ja, ik denk dat... dank u wel, meneer de voorzitter. Deze motie roept op, of vraagt het college om te onderzoeken of er... voldoende draagvlak is voor de lichtbundels die zo mooi schenen tijdens Serious Request als innovatieve landmark. Dat hebben we gedaan naar aanleiding van de discussie die onlangs heeft plaatsgevonden, met name via de LD, over een nieuw mijnmonument. En als je naar die situatie kijkt, dan denken wij dat er inmiddels binnen Parkstad, maar ook binnen Heerlen, heel veel monumenten doen die respect uit stralen voor het mijnverleden. En tegelijkertijd hebben wij ook de behoefte dat het stadsbestuur, en dat zijn wij ook, dat wij een blik op de toekomst hebben. En dat wij niet zozeer gaan investeren in traditionele mijnmonumenten, maar dat we gaan investeren en onze energie zetten in het mijnmuseum, maar ook op een innovatieve landmerk die ons, laten we zeggen, ook weer verder op de kaart zet. Vandaar deze motie. En ik ben benieuwd naar de toelichting van het college.
Ja. Ik kijk eerst even rond wie van de raad hierover het woord wenst. De heer Meijer. Kijk even rond. De heer Peterman. De heer Leers. Kijk even vooraan. Niemand, iedereen gehad, niemand gemist. Dan geef ik het woord aan de heer Meijer.
Ja, voorzitter, even in herinnering roepende hoe nou ooit het idee ontstaan is van een eerbetoon. En ik wil ook dat woord benadrukken, eerbetoon. En het idee van het eerbetoon dat is ontstaan naar aanleiding van het enorme enthousiasme in de samenleving. We kunnen ons allemaal nog in herinnering halen hoe bij de opening van Cultura Nova er letterlijk tienduizenden mensen bij de voorstelling waren. Maar we kunnen ons ook alle andere dingen die gebeurd zijn vorig jaar in herinnering halen. En dus dat eerbetoon kwam er niet zomaar. Dat is niet door iemand een keer bedacht. Dat is ontstaan op de golven van enthousiasme naar aanleiding van, zou je toch kunnen zeggen, het jaar van identiteit dat vorig jaar heeft plaatsgevonden. Van het begin tot het einde van Serious Request. Dat je ook nog wel als een trots voor mensen kunnen beschouwen. Dus een eerbetoon is wat ons betreft ook echt wel wat anders dan veredelde plantenbakkunst of rotondekunst. Een eerbetoon is precies wat het zegt, namelijk het betonen van eer. In dit geval aan onze identiteit. En bij identiteit hoort natuurlijk altijd, mooie zin in de motie, respect voor het verleden en blik op de toekomst. Alleen dan omgekeerd staat hij hier. En dat is precies waar hoe je identiteit zou kunnen samenvatten. Met andere woorden, als het om een eerbetoon gaat, heb je het ook veel meer over draagvlak dan bij een willekeurig kunstwerk. En wat ons betreft... interessant aan de discussie de afgelopen week is dat het wat ons betreft nooit per definitie gegaan is om wat uiteindelijk het standbeeld van de mijnwerkers is gaan heten. Sterker nog, het ging altijd om een eerbetoon naar aanleiding van het jaar van de mijnen. Daar heeft de krant vervolgens van gemaakt, standbeeld van de mijnwerkers, om vervolgens te constateren dat dat wel heel raar was van de politiek, dat er een standbeeld van de mijnwerkers zou moeten komen. Terwijl dat nooit laten we zeggen, uitgesproken is. Maar oké, dat kan gebeuren. Misschien goed voor een volgende Zwiegmeek. Maar hoe dan ook. Het debat hier zou het ons betreft ook moeten gaan over dat eerbetoon. En dus ook over, over de breedgedragenheid, over dat draagvlak. Ik ben blij met het dictum. Er zitten wel wat dingetjes in de overwegingen. Nou ja, nu zijn overwegingen in de motie belangrijk, maar nooit doorslaggevend in de zin van steun of geen steun. Wat ons betreft betekent breed gedragenheid dat je niet per definitie uitsluit dat het over historie of traditie zou moeten gaan. Wij kunnen goed leven met een innovatief voorstel zoals hier voor ligt. Maar we kunnen ons voorstellen dat je ook breed gedragenheid van een ander soort eerbetoon onderzoekt. Verder zijn we het erg eens met het eerbetoon als het gaat om het mijnverleden is natuurlijk bij uitstek het mijnmuseum. Dus dat is weer zo'n overweging in de motie die bij uitstek alle steun verdient. Maar lang verhaal kort gemaakt, de richting is prima, het dictum is meer dan prima. Wij zien dat eerbetoon graag aankomen, maar benadrukken dat ontzettend belangrijk is dat daar breed gedragenheid voor is. En wij kunnen ons voorstellen dat je naast het onderzoek naar breed gedragenheid van dit voorstel en misschien ook wel andere voorstellen liggen, aan de hand waarvan je uiteindelijk toetst welke van die voorstellen de echte breed gedragenheid of de meeste breed gedragenheid heeft en dat je daarmee aan de slag gaat. Wat dat betreft steun voor deze motie en goede opdracht aan het college.
Ja, Peterman. Dank u, voorzitter. In mei 2010 heb ik dit idee ooit al een keer geopperd, nadat ik het een keer heb gezien bij de Twin Towers in Manhattan. Was dan ook zeer verrukt dat ze dit jaar, laat ik zeggen, per definitie niet mij, maar iemand anders op het idee is gekomen om dit te doen en dit te tonen. Was ook erg indrukwekkend, al brandde er op uiteindelijk eentje af. We vinden het ook prima dan om deze optie te kunnen onderzoeken of dit een volwaardige landmark zou kunnen zijn als eerbetoon voor de mijnwerkers in het jaar van de mijnen.
Ja, de heer Leers.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens het vragenuur hebben we een aantal vragen gesteld. Nou, hoe zit dat nu met die kwestie van dat mijnmonument? En ik heb daar ook gevraagd om een memo om het een en ander enigszins in perspectief te kunnen zien. We hebben nu alleen via de media het een en ander vernomen, maar vanuit de gemeente het hele verhaal nog niet gezien. Althans, ik vind dat nog wat onderbelicht. Die memo die ligt er nog niet. De wethouder heeft die wel toegezegd. En ik had het persoonlijk vrij fijn gevonden om voordat een besluit over een voorliggende motie genomen kan worden, om te weten van wat was nu het hele verhaal als je het over monumenten hebt, mijn monumenten, dat hieraan vooraf ging. Maar dat een persoonlijke noot. De motie van de VVD en D66, ondersteund door meerdere, geeft aan dat een extra traditioneel mijnmonument in de termen van een standbeeld of anderszins geen toegevoegde waarde heeft. Dat kan je vinden, daar kun je ook anders over denken, maar dat tot daar aan toe. En ik vraag mij af, kijk, onderzoek is prima, hè? Je kan niet genoeg kijken van wat is mogelijk. Zeker wat betreft het draagvlak, want daar weten we nu van dat dat toch wel heel erg belangrijk is, zeker wat betreft dit. De heer Meijer zei het eerder ook al, waarom dit specifiek terugbrengen tot enkel en alleen de lichtbundels? Is het mogelijk, en dat vraag ik aan de initiatiefnemers, om dat wat breder te trekken en niet alleen terug te brengen tot enkel en alleen die lichtbundels? Want in de tussentijd, en ik meende te bespeuren dat de heer Meijer dat ook aanhaalde, is er ook een voorstel gelanceerd door een oud-mijnwerker die zegt van, goh, zou er niet op een plek in Heerlen weer fysiek een lange Jan en een lange Lies gebouwd kunnen worden? Ik meen dat die oud-mijnwerker ook contact heeft gehad met de wethouder en zelfs een heel enthousiast gesprek heeft plaatsgevonden. Ik zie de wethouder knikken, dus die informatie die wordt van alle kanten bevestigd. En creëren we dan niet als raad nu weer een probleem door nu al te kiezen voor lichtbundels, terwijl we zeker al weten dat er ook een ander voorstel ligt en misschien ook meerdere voorstellen? Dus ik zou willen vragen om dit specifieke lichtbundelverhaal ietsje breder te trekken. Het is prima om te kijken of er draagvlak is voor een mijnmonument in algemene zin. Daarbij als voorbeeld de lichtbundels te nemen, maar het niet te beperken tot dit lichtmonument. Zal ik maar zeggen. En misschien is het ook dan al mogelijk om
inzicht te geven wat die leegbundels die tijdelijk gefunctioneerd hebben, wat die bijvoorbeeld voor kosten met zich meenemen, zodat we ook kunnen kijken hoe dat met het budget werkt. Dus helemaal niet negatief hier tegenover, maar om fouten uit het recente verleden te kunnen vermijden, laten we het ietsje breder trekken en misschien wat minder specifiek maken. Dank u wel.
Ik kijk naar de wethouder. Dank u, voorzitter. Zoals ik bij de rondvraag al aangaf, zeg maar, zou dit ook een kans zijn om natuurlijk het proces ook kort even bij de horens te vatten. Hè? Want er is natuurlijk ook, dat deze motie allicht, is natuurlijk naar aanleiding van een bepaalde discussie die de afgelopen week inderdaad met name zich in de krant heeft afgespeeld. En zoals een aantal mensen hier vandaag ook al aangaf, is het geen toeval dat we nu op dit moment voor die discussie staan. Hè? We staan kort na het jaar van de mijnen, een jaar waarin we eigenlijk met de hele regio, maar vooral in het epicentrum van die regio in Heerlen, hebben stilgestaan bij dat mijnverleden. Dat hebben we gedaan met talloze activiteiten en ook met activiteiten die voornamelijk van onderop kwamen. Dus activiteiten waar mensen zelf met ideeën aankwamen, die mensen zelf uitvoerden, die plaatsvonden in buurten, in verenigingen, noem maar op. En die wat dat betreft ook een heleboel energie in onze regio hebben losgemaakt. Energie die kan worden ingezet om nu opnieuw verhaal te gaan vertellen, maar ook energie die loskwam bij het herinneren van dat oudere verhaal. En dat oudere verhaal, dat verdient dat. He, omdat natuurlijk in die periode van die mijnen een belangrijk deel van onze stad is opgebouwd. En dat onze stad wat dat betreft ook onlosmakelijk verbonden is met dat verleden. Niet heel toevallig wees ik op participatie. Het feit dat veel mensen meedoen in het jaar van de mijnen. En het is niet heel toevallig dat toen afgelopen week, u hebt dat misschien gezien, Heerlen een eervolle vermelding kreeg bij de uitreiking van de BNG Erfgoedprijs. Dat er juist daarna gewezen werd. Dat er gewezen werd naar in Heerlen is erfgoed iets dat met mensen wordt gedaan. In Heerlen vertellen we het verhaal van de stad met mensen. En daarom is het des te pijnlijker natuurlijk dat in het proces dat moest komen tot dat eerbetoon voor het mijnverleden, juist op dat punt we steken hebben laten vallen. En we hadden natuurlijk in dat proces, hè, u hebt er een en ander over kunnen lezen, aan de voorkant heel duidelijk die participatie moeten inbouwen. We hadden ervoor moeten zorgen dat mensen op de een of andere manier een rol kregen in dat proces. En dat is niet goed gegaan. En dat vind ik heel vervelend. En ik denk iedereen die dat mijnverleden een warm hart toedraagt en die een eerbetoon wil voor die mijnwerkers, zal dat met mij vervelend vinden. Aan de andere kant hebben we als college ook gedacht, liever dan ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En dus hebben we gezegd, stoppen met dat proces waarin we dat draagvlak, waarin we die participatierol niet goed hebben zitten, leggen we dat gewoon stop. Gaan we daar niet mee door. Ik denk dat dat past bij iets belangrijks in onze stad als een eerbetoon aan het mijnverleden. En een eerbetoon aan al die mijnwerkers die die stad mee hebben opgebouwd. Nou goed, belangrijk dus in dat proces, en dat wordt vandaag ook weer herhaald, is draagvlak, is dat het een verhaal van de stad is. En daarom is het ook zo dat het college dat vorige proces heeft gestopt. Niet omdat we niet dat eerbetoon zouden willen, maar juist omdat we een gedragen eerbetoon willen. Waarvan de koempels ook zouden kunnen zeggen, daar ben ik trots op. Daar neem ik mijn kinderen mee naartoe om het verhaal te vertellen. En waar u ook van kunt zeggen, dat staat wat mij betreft symbool voor het verleden van onze stad. En hoe we dat samen hebben opgebouwd. En de motie die vandaag voorligt, die zegt eigenlijk, ga nou op zoek, in een specifieke richting, naar dat eerbetoon. En als je dan bekijkt wat Lange Jan en Lange Lies, want zo noem ik ze dan maar even, hè, de lichtbundels, afgelopen jaren hebben losgemaakt in onze stad, dan kun je niet anders concluderen dat er heel veel enthousiasme is, dat er heel veel mensen naar hebben staan wijzen, dat heel veel mensen zeggen, kijk, dit is hoe ik mijn stad herinner. En ik denk dat dat een bevestiging is van wat u eigenlijk zegt. Hè. Dat was een succesvol project in het jaar van de mijnen. Datzelfde gold voor de manier waarop binnen Cultura Nova met tienduizenden mensen ook werd terugverwezen naar die twee iconen van onze stad. He, die twee gevallen iconen. En het is dan ook niet heel toevallig dat die oud-koempel, de heer Erve, waarnaar de heer Leers verwijst, ook kwam met dat idee inderdaad van hoe kunnen we nou die twee iconen, hoe kunnen we die nou een rol geven in onze, in onze geschiedenis, hoe kunnen we daar met die iconen ook onze geschiedenis verankeren. Het klopt inderdaad, meneer Leers, ik heb ook met de heer Erve gesproken en dat is inderdaad ook iemand die enthousiast geworden is het afgelopen jaar, die ook blij is met wat er is gebeurd het afgelopen jaar, met die nieuwe energie die in de stad los is gekomen en die ook zegt, daar moeten we iets mee naar de toekomst toe. Tegelijkertijd heb ik niet toevallig de afgelopen tijd heel erg gewezen op draagvlak, op participatie, op het feit dat een eerbetoon aan de mijnwerker ook iets moet zijn waar heel veel Heerlenaren iets mee hebben. En wat dat betreft zou het ook niet goed zijn als ik nu meteen zou zeggen, nou dan gaan we het zus of zo doen. Ja, daarvan heb ik nou juist de laatste tijd gezegd, dat zo moet het nou ook weer niet. Maar als ik de motie mag opvatten, en zo lees ik hem in ieder geval, als een oproep om eigenlijk een nieuw proces in gang te zetten, waarbij we in het achterhoofd houdend wat het succes van het afgelopen jaar was, en ook wat het succes van bijvoorbeeld die lichtbundels was, om een nieuw proces op te gaan zetten waarin we met draagvlak gaan komen tot een nieuw eerbetoon aan de mijnwerkers, en een nieuw eerbetoon aan het verleden van onze stad, een gedragen eerbetoon, dan kan ik zeggen dat die motie zeker op de sympathie van het college kan rekenen. En volgens mij zelfs wel het begin kan zijn van een proces dat past bij de manier waarop wij in onze stad met erfgoed omgaan. Dat past bij dat verleden zoals het in onze stad verankerd is. En dat volgens mij ook past bij de manier waarop u hier ook de laatste jaren hebt gekozen voor de manier waarop deze stad met erfgoed omgaat.
Ik kijk even in tweede termijn wie het woord wendt. De heer Lodewijks. Ik maak even een inventarisatie. De heer Lodewijks. De heer Meijer. De heer Leers. Ik kijk nog even rond. Iemand nog vergeten? Niet? De heer Lodewijks.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wethouder, dank u wel voor de beantwoording van, of de reactie op deze motie. U mag hem wat mij betreft zo interpreteren zoals u hem nu heeft geïnterpreteerd. Alleen, ik wil er wel bij benadrukken dat ik het innovatieve landmark karakter en de blik op de toekomst wel belangrijk vind. Dus alleen maar kijken naar het verleden zou ik een gemiste kans vinden. En ik hoop dat u in de discussie die u gaat starten om dat belangrijke draagvlak voor dat eerbetoon te krijgen, in ieder geval als richting ook die blik op de toekomst wil meenemen. Dank u wel.
Ja, Meijer.
Ja, voorzitter. Ik wil beginnen met te zeggen dat het citaat dat we erfgoed met de mensen zouden moeten doen en eerbetoon waar heel veel mensen iets mee hebben en trots op kunnen zijn, dat we dat van harte onderschrijven. En ik zou willen vervolgen met de stelling dat ik het uitstekend vind dat hier een college staat of een wethouder die fouten durft toe te geven. Dat gebeurt namelijk niet zo heel vaak. Daar zijn we als volksvertegenwoordigers namelijk niet zo goed in. En het was namelijk veel makkelijker geweest om te zeggen, we laten dat proces lopen. In politieke zin was dat veel makkelijker geweest. Dan was er iets gekomen, daar had niemand iets van kunnen zeggen, want er was immers een jury. En dan hadden we van alles en nog wat van dat betreffende kunstwerk kunnen vinden. En dan had niemand van het college gezegd dat het eerder had moeten ingrijpen. Maar het college heeft ervoor gekozen om, nadat het erachter kwam dat het zelf een fout gemaakt had in het proces, om de veel moeilijkere, maar wel juistere weg te bewandelen. En ik vind dat je dan ballen hebt, laat ik het netjes zeggen. En dat mag ook wel een keer gezegd worden. Ik zie Hoensbroeks Belang meteen opveren als ik het over ballen heb. Nou, dat zal ik dan wel vaker doen. Maar hoe dan ook, voorzitter, ik wil dat wel gezegd hebben. Ik heb liever dat je erkent halverwege een proces dat je iets fout hebt gedaan en dan uiteindelijk het goede doet, dan dat je tot het einde toe op het foute spoor blijft zitten. En er dan in politieke zin wel makkelijker mee wegkomt. Dus wat dat betreft chapeau voor het ingrijpen. En ja, voorzitter, ik weet dat me dit nog vaak verweten zal worden, wat ik nu ga zeggen. Maar daar moet ik dan maar mee leven. Ik ben het erg eens met de heer Leers. Ik laat ook even een stilte vallen, zoals u begrijpt. Ik zal die zware last...
Kijk ook even of dat goed genotuleerd is.
En zul je net zien dat dit straks niet te horen is, hè? Ja. Ik zal met die lode last moeten leven, maar ik ben het eens met de heer Leers. Ik zou eigenlijk willen voorstellen dat de oplossing is, en zo lees ik ook zijn voorstel, en zouden we het zomaar met z'n allen eens kunnen zijn. Leg nou die meerdere ideeën, hè, veel ideeën, het is alleen maar prachtig, laat het vooral, als het gaat om identiteit en trots, laat het vooral bruisen, laat het vooral borrelen, laat er vooral heel veel ideeën zijn. Leg die ideeën nou naast elkaar, kijk of ze samen kunnen, en als dat niet kan, leg ze naast elkaar en kijk wie het meeste draagvlak heeft. En dan vind ik een eventueel innovatief eerbetoon prachtig en fantastisch. Maar ik ben vooral benieuwd wat de rest van de stad ervan vindt. En als de rest van de stad liever voor een iets minder innovatief eerbetoon kiest, dan kan ik daar van harte in mijn leven van het draagvlak, de breed gedragenheid, vind ik nog belangrijker dan de richting die wij hier per definitie op dit eerbetoon geven. Maar desalniettemin blijft het dictum van deze motie prima en fantastisch en kunnen we er allemaal mee leven.
Ja, Leers.
Ja, meneer de voorzitter. Het is niet dat ik nu naar woorden moet gaan zoeken. Dat was wel bijna gelukt. Maar we zullen deze mooie avond, die goed genotuleerd is, tenminste daar ga ik vanuit, met deze geweldige geluidsinstallatie, naar deze prachtige woorden van de heer Meijer, ook in majeur afsluiten. Ik hoor geklingel van links. Waarschijnlijk zijn dat dan de ballen van Hoensbroeksbelang. Ga ik dan vanuit. Ik weet niet of de poes van de buurvrouw. Ik weet niet in welke hoek ik dat moet zoeken. Maar alle gekheid op een stokje. Terug naar deze motie. De woorden van de wethouder die duiden wat ons betreft de motie precies op die manier zoals wij hem graag uitgelegd zien worden. De heer Lodewijks bevestigde dat ook in dergelijke woorden, tenminste zo vat ik die op vanuit zijn fractie, althans vanuit de indieners. De heer Meijer voegde daar nog wat woorden aan toe wat betreft dat het ook breed gedragen moet zijn. Ik denk met dit in het achterhoofd, met instemming van die partijen die daar over gaan, de partijen hier aanwezig, denk ik dat wij deze motie kunnen steunen. Dank u wel.
Ik hoorde bijna Henny Huisman met z'n ballen, maar dat was, met z'n allen, maar dat was geloof ik een andere. Goed, kijk even naar het college voor een reactie.
Ja, voorzitter, daar kan ik heel kort in zijn. Er zijn vooral nog een aantal dingen meegegeven. Als de heer Lodewijks hoor over innovatief en gericht op de toekomst, nou volgens mij is dat precies in lijn met wat we ook gezegd hebben vanuit het jaar van de mijnen. Namelijk dat we dat op een moderne manier gaan doen en dat kan dan slaan op zowel het proces, hoe we tot het werk gaan komen, als later op het werk zelf. Dus ik denk dat we daaraan kunnen voldoen. De heer Meijer die geeft nog een aantal dingen aan over hoe hij het proces ziet. Nou, dat is iets wat we de komende tijd gaan uitwerken. Maar dat draagvlak daarin een belangrijke rol speelt, dat staat wat het college betreft buiten kijf. En ja, voorzitter, laat ik in dezelfde positiviteit eindigen als de raad dat net onderling ook al deed. Namelijk dat wij als college de motie kennelijk op dezelfde manier duiden als de heer Leers. Belooft heel veel goeds voor dit proces.
Dank u wel. Dan kijk ik even of er behoefte is aan een stemverklaring rondom deze motie. Dat is niet het geval. Dan brengen we de motie in stemming. Wie is voor? Unaniem aangenomen, al dus besloten. Daarmee komen we aan het einde van deze vergadering en sluit ik de vergadering. Dank u wel en wel thuis.